Aarschot thuis. Welkom op de gemeenteraadszitting van de stad Aarschot van maart 2021. Ik verklaar de zitting voor geopend en ik vraag eerst even aan alle fracties of ze voltallig zijn. Ik begin met de Open VLD-fractie.
Voltallig.
Dank u, SPA-fractie.
Voltallig.
De N-VA.
Voltallig.
CD&V.
CD&V is voltallig.
Dank u, Nele. Groen.
Voltallig.
Dries.
Volledig aanwezig.
Volledig aanwezig. En het Vlaams Belang.
Wij zijn er ook.
Dan zijn we met 29 en kunnen we de vergadering starten. Breng nog even in herinnering dat we bij deze digitale zittingen hebben afgesproken om het allemaal een beetje vlot te laten verlopen om per fractie te stemmen. Dat wil zeggen dat ik bij elk agendapunt de stemming vraag per fractie zoals ik ze daarnet heb overlopen. Maar iedereen heeft uiteraard het recht in eer en geweten om over elk punt individueel de stemming te vragen. Hè. Dus als je dat zou willen je geeft een seintje, dan kan dat en dan doen we de stemming per 29, dan duurt het gewoon iets langer. Maar dit gezegd zijnde, u kent onze afspraken voor we officieel eraan beginnen. Probeer een hand op te steken of een seintje te geven in de chat. En als ik dat niet zou gezien hebben, want het is multitasken, digitaal vergaderen, dan mag u uw micro aanzetten en mij kort onderbreken voor de discussie. Is dat voor iedereen goed? Dan zou ik willen starten met de agenda. En die is nog altijd corona gerelateerd. Namelijk, wij moeten opnieuw digitaal vergaderen. We zien elkaar nog steeds niet in levende lijven. Ik denk dat dat ook volgende maand nog een digitale vergadering zal zijn. Verder dan dat kunnen we in deze coronatijd helaas nog niet in de toekomst kijken. Maar dat wil zeggen dat we een bekrachtiging moeten doen van het feit dat we ook deze vergadering opnieuw digitaal doen en livestreamen op de Facebookpagina. Bekrachtigen, mevrouw de algemeen directeur, wil dat zeggen dat we die ter stemming voorleggen?
Dat klopt, mevrouw de voorzitter. Ja,
dan vraag ik aan de Open VLD-fractie of ze daarvoor zijn.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
Voor.
Groen.
Voor.
Dries.
Voor.
En het Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
En dan hebben we met z'n allen unaniem afgesproken om in deze coronatijd nog een keer digitaal te vergaderen. We hebben vorige maand een aantal punten goedgekeurd met betrekking tot ons vaccinatiecentrum. Hartelijk dank daarvoor voor de samenwerking ook over de partijgrenzen heen. Ik heb begrepen dat de commissie ook in het vaccinatiecentrum op bezoek zal gaan. Maar ik had beloofd om toch kort elke maand eventjes een stand van zaken te geven. Want ondertussen zijn we eindelijk niet meer alleen met de opbouw bezig of met de logistiek, maar wordt er ook daadwerkelijk gevaccineerd. Op 19 februari zijn we van start gegaan en ik weet niet of het mogelijk is, maar ik heb een klein overzichtje gemaakt zodanig dat jullie dat allemaal kunnen zien. Het is heel eenvoudig hoor. Maar we zijn op 19 februari gestart. Heel bescheiden. 80 vaccins hebben we toen geleverd gekregen. En dan zie je van 19 februari eigenlijk tot nu langzaam maar zeker het aantal vaccins en dus vaccinaties stijgen. Op 11 maart zullen we dus, dat is dan vandaag, hebben we 888 mensen uit medische beroepen gevaccineerd. U weet dat dat de eerste tranche was die moest gebeuren. En vanaf volgende week beginnen we aan de 85-plussers van de gemeente Begijnendijk, Tieltwingen en de stad Aarschot. En dan zouden we op het einde van de maand maart 2190 vaccins gezet moeten hebben. Dit is uiteraard een planning. Daar kunnen altijd wijzigingen in komen, maar ik vond het wel nuttig voor jullie om te weten waar we ongeveer stonden. Je mag het beeld terug weghalen. Maar ter plaatse een kijkje gaan nemen, want sommigen onder ons gaan misschien op een bepaald moment eerder aan de beurt komen dan anderen, maar het is altijd zinvol om eens te gaan kijken hoe dat in zijn werk gaat. Dan kan je ook vragen van burgers beantwoorden. Kort samengevat misschien nog even dat wij toch vooral voor het logistieke deel instaan en dat uiteraard de eerste lijnzone de medische afhandeling voor haar rekening neemt. Goed. Dan gaan we naar de agendapunten, in volgorde van de agenda die jullie is meegedeeld. En dan beginnen we met gemeenteweg nummer 58 in Aarschot. Daar moet een definitief akkoord gegeven worden met het voorstel tot gedeeltelijke opheffing. We hebben dat vorige keer denk ik ook al een keer gehad. Maar Petra vraagt voor punten 2 en 3 het woord. Petra?
Ja, dank u. Het is niet zozeer dat we een tussenkomst willen doen over die gemeentewegen. Maar we hadden graag een keer een stand van zaken gehoord te weten gekomen op de commissie mobiliteit. Zeker omdat die termijn die dat we gekregen hebben om orde op zaken te stellen na het sluiten van die dating, dat die afgelopen is.
Ja.
En zeker over bepaalde buurtwegen die eventueel nog problemen kunnen vormen. Zoals bijvoorbeeld buurtweg nummer 77 en Hamerweg.
Ja. Dat is geen probleem, ik vind dat een goede suggestie. Ik weet niet wanneer de volgende commissie is ingepast, ik weet ook niet wat de agenda precies inhoudt, maar we gaan dat op een commissie bespreken en aan Annick en Senne vragen om dat voor te bereiden. Is dat goed?
Ja.
Oké, maar dan dit punt. Zijn er over punt 2, dus gemeenteweg nummer 58, specifiek vragen? Nee, dan leg ik het punt ter stemming voor. Open VLD?
Voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
CD&V?
Voor.
Groen?
Groen is voor.
Dries?
Voor.
En Vlaams Belang?
Wij zijn ook voor.
Dan is dit punt unaniem aangenomen en komen we bij het puntje 3. En dat gaat over de gemeentewegen 37 en 38 in Gelrode. Ook hier, dit is een punt dat terugkomt, deze keer voor definitief akkoord. Vraagt er daarover iemand het woord? Nee. Dan leg ik dit punt ook ter stemming voor. Voor Open VLD?
Voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
CD&V?
CD&V is voor.
Groen?
Groen is voor.
Dries?
Voor.
En het Vlaams Belang?
Wij zijn ook voor.
Voilà, ook dit punt unaniem aangenomen. Komen we bij de punten over ruimtelijke ordening en stedenbouw. Punt 4 op de agenda, de verkoop van een perceel grond in de Gaston Geenslaan in Aarschot. Dit is een verkoop aan Iver voor de plaatsing van een nieuwe cabine tegen schattingsprijs. Zijn er... Nee, dan leggen we dit punt ter stemming voor. Open VLD?
Voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
CD&V?
Voor.
Groen?
Groen is voor.
Dries?
Voor.
En Vlaams Belang?
Wij zijn ook voor.
Oké, hartelijk dank allemaal, ook dit punt unaniem aangenomen. Punt 5 op de agenda betreft een gratis grondafstand tot gedeeltelijke en plaatselijke wegverbreding. Het eerste punt gaat over de Donkerstraat. Zijn er daarover vragen? Betty?
Ja, we willen gewoon zeggen dat we ons principeel onthouden op die twee, dus die grondafstand, zolang als er geen visienota ontwikkeld wordt over het beleid dat we gaan voeren qua open ruimte, qua bebouwing en verdere ontwikkeling van verkavelingen. Dus principeel gaan we ons daar ook op onthouden.
Oké, zijn er verder nog opmerkingen? Nee, dan leg ik het punt ter stemming voor. Open VLD?
Voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
CD&V?
CD&V is voor.
Groen?
Onthouding.
Dries?
Onthouding.
En Vlaams Belang?
Wij zijn voor.
Dan heb ik 25 stemmen voor en 4 onthoudingen en dan is het punt aangenomen. Komen we bij punt 7 op de agenda. Dat is een desaffectatie van het openbaar domein in het kader van de uitvoering van de verkoop van een perceel grond gelegen in Aarschot. Dat hebben we al eens eerder op de agenda gehad. Wat hier gebeurt is dat het een desaffectatie betreft, wil zeggen dat we dat uit het openbaar domein halen. Daar was een beetje misverstand over, had ik verstaan. Bert, misschien kan je toch eens even laten zien over welk klein stukje grond dat precies gaat.
Ja, daar waren nogal wat misverstanden over, heb ik begrepen, maar het is misschien toch goed om dat even visueel voor te stellen. Kijken dat lukt. Zien jullie mijn scherm? Ja, ja. Ik denk het wel. Dus je hebt de Telefoonstraat, Willem-Huveneerstraat. Dus zoals jullie misschien al wel gemerkt hadden, is een openbaar onderzoek gestart voor een project, een verdichting, stadsverdichtingsproject voor appartementsbouw daar. En we hadden dan een overeenkomst gemaakt gehad en goedgekeurd gehad voor een grondruilwisseling te doen met een klein stukje dat hier ligt. Dat is die een half are, dat is ongeveer 10 bij 10 meter. Maar de stuk grond waar we voor geruild gehad hebben, is niet de hele grond, dus alleen dat kleine stukje. Blijkbaar was dat nog van de stad Aarschot. En er is niet mee opgenomen geweest met een nieuwe openbare wegaanleg. Dus het was eigenlijk gewoon een klein stukje braakliggend grond. Wat dat dan ja niet ingericht was in de nieuwe stratenaanleg. En de projectontwikkelaar die daar, of de grondeigenaar, die had gevraagd van ja, kunnen we dat niet meenemen dan? Want anders blijft het daar zo onaangeroerd liggen, meenemen in het hele project. Want dat gaat dan ook iets beter zijn om die hoek mooi te maken, visueel dan. En dan hadden we gezegd, ja kijk, wij willen daar natuurlijk iets voor in ruil. En wat hebben we daarvoor in ruil gekregen gehad? Om het even te schetsen. Jullie weten hier, jullie zien hier dit stukje. Jullie zien mijn muis bewegen daar op die tekening. En dat is dat heel kleine stukje dat hier ligt. Die halve are hebben wij geruild, mits nog een opleg door de grondeigenaar van 1000 euro, voor dit perceel ongeveer van 60 aar, wat dat ongeveer 100 keer groter is. Okay. En dat is dus wel belangrijk voor de ontwikkeling van het groene natuurpark dat we hier willen gaan creëren rond de Noordjanstoren. En dat is wat er dus gebeurt. Nu, dat lag nog in openbaar domein en dus deze affectatie is wel nodig voor die projectontwikkeling.
Dank u, Schepen van der Aura, voor de verduidelijking. Mag ik dit punt ter stemming voorleggen? Ik zeg er meteen bij dat ik het vorige punt, dat ik iets te snel ben gegaan, op de agenda heb overgeslagen. Dank Marleen om dat te melden, dus dat herneem ik hierna. Ja, voor Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
CD&V is voor.
Groen.
Groen is voor.
Dries.
Voor.
En Vlaams Belang.
We zijn ook voor.
Oké, dank u wel. Dan is het gedesaffecteerd. En dan had ik dus punt 6 overgeslagen. Ook dat was een gratis grondafstand. Maar deze keer aan de Hoge Weg. Betty, jouw opmerking was gemaakt, zowel voor het punt aan de Donkere Straat als aan de Hoge Weg. Dus je zal die onthouding laten staan, veronderstel ik. Maar ik moet het punt nog ter stemming voorleggen. Ja, dus we stemmen nu over punt 6 aan de gratis grondafstand aan de Hoge Weg. Open VLD.
We zijn voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
CD&V is voor.
Groen.
Onthouding.
Dries.
Onthouding.
En Vlaams Belang.
We zijn voor.
En dan is ook dit punt goedgekeurd met 25 stemmen voor en 4 onthoudingen. Dan gaan we naar een punt in het departement Leefmilieu. En dat gaat over een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en de stad Aarschot om kennis en dienstverlening in zaken milieu en aanverwante thema's uit te wisselen. Zijn er daarover vragen? Nee, dan leg ik het punt ter stemming voor. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
Excuseer, CD&V is voor.
Ja, nee, ja, Leo was al heel hard aan het knikken. Groen.
Groen is voor.
Dries.
Voor.
En Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
Oké, dank u wel. Dan is dat punt unaniem aangenomen. Komen we bij de punten personeel. Eerst en vooral de vaststelling van het reglement voor de tewerkstelling van kabinetspersoneel. Jullie herinneren jullie uit de voorgaande zittingen dat we dat in de personeelsformatie hebben ingeschreven en wij leggen hier ook een reglement voor. Ik zie dat Thomas daarover het woord vraagt. Thomas.
Ja, dus inderdaad, een paar gemeenteraden geleden is er dan, of hebben we het horen gekregen, of is er beslist dat er dus kabinetspersoneel zal worden aangenomen. En ik begrijp dat we het dus hier niet hebben over de specifieke taakomschrijving van die kabinetaar. Hè. Nu, het is natuurlijk een nieuw gegeven in onze stad, kabinetspersoneel. Dus ik denk dat het zeer terecht is dat daar een personeelsreglement voor wordt geschreven. Nu, wat dan natuurlijk in veel gehoord... kabinetspersoneel wordt overal gebruikt, ook op Vlaams niveau federaal. Bij alle medewerkers van alle partijen, denk ik, hebben kabinetspersoneel. Maar gezien dat het hier in Aarschot toch de eerste keer is. En dat er toch wel wat commentaar soms is op dat kabinetspersoneel, had ik eigenlijk gehoopt dat wij nog iets zouden toevoegen aan dat reglement. Het gaat er dan vooral over eigenlijk... dat toch heel vaak bij kabinetspersoneel gemerkt wordt, dat die ook niet alleen worden ingezet voor taken die direct de stad aanbelangen. Dat er de grens soms vloe wordt tussen het belang van de stad en het belang van eventueel de mandataris waarvoor het kabinetsmedewerker werkt, of het belang van de partij waardoor dat de kabinetsmedewerker is aangeduid. Dat is iets waar al lang, denk ik, wat ophef over is. En terecht, want ik denk dat partijen in België een redelijke vergoeding krijgen, hè, om zelf hun boontjes te doppen en zelf campagne te voeren. Maar ik had dus misschien gehoopt dat er in het reglement voor het aannemen van kabinetsmedewerkers, dat er daarover iets zou staan over in hoeverre dat bijvoorbeeld kabinetsmedewerkers worden ingezet, mogen ingezet worden voor campagne of beheren van campagnekanalen van partijen of politici bijvoorbeeld. Wij zouden dat zoveel mogelijk willen beperken. Ik weet dat dus kabinetsmedewerkers op alle niveaus zitten. Ik weet ook niet hoe dat juridisch het best verwoord kan worden en of dat elders gebeurt. Maar ik had toch graag gehad dat dat eventueel onderzocht kon worden, want dat lijkt mij een goede toevoeging aan dit reglement.
Ja, dank u, Thomas. Vraagt er nog iemand het woord? Dan kan ik daar... Matthias.
Ja, gewoon, wij gaan tegenstemmen, dat had u verwacht. Wij verwijzen naar onze opmerking van vorige keer. En ik denk wat Thomas nu eigenlijk een stukje aangeeft, is net een beetje de kritiek die we vorige keer hebben geopperd. Hè, dat we inderdaad kijken naar in dit geval naar een kabinetsmedewerker, die weliswaar een heel specifieke doelstelling heeft gekregen, hebben we gehoord in de vorige gemeenteraad. Allee, die dateert van december, denk ik, met het personeelsformatie. Nu komt er inderdaad een reglement voor. Op zich is dat goed. Nu gaan wij tegenstemmen. Dan lijkt het dat wij tegen een reglement zijn. Dat niet. Maar wij vallen terug op de argumentatie die we in december 2020 hebben gebracht.
Oké. Misschien een antwoord. Er werd al naar verwezen, maar we hebben in publieke zitting in onze formatie aangegeven waarom wij uitzonderlijk, en dat zeg ik erbij, dat is een engagement van de meerderheid. Dit betreft een uitzondering. 1 kabinetsmedewerker willen aanwerven, heel specifiek met een expertise op het vlak van onderwijs. Hè. Zoals Thomas al zegt, het gaat hier niet over de jobomschrijving van die persoon, maar wij geven toch ons engagement dat dit een hele specifieke situatie is. Jullie weten ook allemaal waarom en van waar dat die situatie komt en om welke persoon het gaat. We zitten hier in open zitting, dus ik kan geen namen noemen, maar jullie weten dat. Hè. Toch hebben wij het nodig gevonden, precies omdat we daar correct in willen zijn, om een reglement samen te stellen en dat voor te leggen. Thomas, wij besturen, dacht ik, samen in Mechelen. We hebben ons daarop gebaseerd. Dus ik bedoel niet jij en ik, maar Groen en Open VLD, voor alle duidelijkheid. Daar is contact meegenomen en daar heeft men inderdaad in een stad als Mechelen of in een stad als Gent al veel langer ervaring. Ik denk dat het terecht is om te vragen dat er afspraken gemaakt worden over hoe mensen worden ingezet in geval van campagne, maar sta me wel toe om te zeggen dat de volgende verkiezingen pas binnen, moet ik kijken dat ik juist ben, 4 jaar zijn, hè, ongeveer, en dat die afspraak dan best ook gemaakt wordt voor al ons personeel, ja? Want het is heus niet zo, omdat dit nu nieuw is, dat het over kabinetspersoneel zou gaan, dat het in het verleden nog nooit gebeurd is, dat ook geen andere medewerkers van de stad meewerken aan campagnes. Dus dat is iets wat ik liever niet op improviseer, maar wel even te gronde wil nadenken over hoe we dat punt kunnen meepakken. Voilà. Kunnen we dit punt...
Ja, dankjewel. Ik wou misschien nog kort reageren. Dankjewel voor uw antwoord. Ik ben blij dat er op zijn minst bereidwilligheid is om dat te onderzoeken, hè, in hoeverre dat we die taakverdeling kunnen wisselen. Ik stel me niet helemaal tevreden met het antwoord van in Mechelen is het ook zo, hè, en daar bestuurt Groen ook mee. Dat kan allemaal heel goed zijn, denk ik. Maar ik denk dat er toch heel terecht op alle niveaus, hè, en ook waar Groenen mee besturen, commentaar is op hoe dat kabinetsmedewerkers worden ingezet. En ik hoop dat we dat in Aarschot beter kunnen doen en dat we dat toch heel restrictief kunnen toepassen. En de verkiezingen zijn inderdaad nog ver. Maar ik denk dat wij allemaal, allee, of dat politieke partijen ook nu communiceren, en dat dat zich niet alleen beperkt tot voor
de verkiezingen. Ik kan misschien nog toevoegen, hè, want je bekommernis is terecht, dat er niet alleen een reglement gemaakt wordt vanaf het moment dat je met kabinetspersoneel gaat werken. Dus we hebben de stappen gezet, hè, één voor één, in volle transparantie. We zijn daar ook mee naar de vakbonden geweest, we zijn daar nu mee, we zijn daar naar de gemeenteraad geweest, we komen daar nu met het reglement. Dat je daarbij aan moet voorleggen, dat is ook gewoon logisch, denk ik. Een normale vraag en een normale vereiste. Maar er moet ook nog een afsprakennota gemaakt worden. En dat gaat dan individueel tussen de administratie en tussen het kabinetspersoneel. Dus die zal ook nog worden opgesteld. Het is gewoon nog de volgende stap. Laat ons daar even over nadenken, over hoe dat het beste kan. En dan nemen we dat desgevallend in de afsprakennota mee. Goed. Oké, dan leggen we dit reglement ter stemming voor Open VLD.
We zijn voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V. Tegen dan?
Tegen. Ja, ja. Tegen.
Groen.
Groen gaat zich onthouden.
Onthouden. Dries.
Onthouding.
Oké, en Vlaams Belang.
We gaan ons ook onthouden.
Onthouden. Dan heb ik 6 onthoudingen. 7 stemmen tegen en 16 stemmen voor. En dan is het punt hiermee goedgekeurd. Goed, dan komen we bij het volgende punt. En dat is puntje 10. En dat betreft de collectieve hospitalisatieverzekering. Wij bestendigen de aansluiting bij de kaderovereenkomst. En nemen deel aan de overheidsopdracht voor het afsluiten van een collectieve hospitalisatie- en ernstige ziekteverzekering van de federale pensioendienst. Heeft er daar iemand vragen over? Nee, dan leg ik dit punt ter stemming voor Open VLD.
We zijn voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
We zijn voor.
Groen.
Groen is voor.
Dries.
Voor.
En Vlaams Belang.
We zijn ook voor.
Dan is dit punt unaniem goedgekeurd. Dan komen we bij puntje 11 over onderwijs. En hier stellen we voor om een principesbeslissing te nemen tot vervanging van de huidige schoolraden in BLO het Elsenhof en BUZO de Brug. Die lopen namelijk in eind maart af, dus moeten we deze beslissing nu nemen. Zijn er daarover vragen? Nee, dan leg ik dit punt ter stemming voor. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
Sorry, mijn computer wil niet meewerken. Dus wij zijn voor.
Dank u. Groen.
Groen is voor.
Dries.
Voor.
En Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
Oké, dank u wel. Ik kan jullie misschien ook meedelen dat er ondertussen een aantal vooral sanitaire containers geleverd zijn aan de basisschool Elsenhof. Daar was zeer dringend nood aan. Dat is in afwachting van de nieuwbouw. Dus wie er langs gaat, kan eens een kijkje gaan nemen. Vandaag was het even afgesloten, het Elsenhof, wegens stormgevaar. Maar naar het schijnt is de storm voorbij. Punt 12. Vanaf punt 12 zijn het punten die ons worden voorgelegd door het secretariaat. Dit is een punt 12 dat we nog moeten goedkeuren als gemeenteraad. Het gaat over Spitsregio Leuven. Dat is een initiatief wat in de vorige legislatuur al is opgestart en wat men nu graag wil verder zetten. Het zogenaamde burgemeestersoverleg. Wat je daar als bijlagen hebt bijgekregen, is eigenlijk één de manier waarop zo'n burgemeestersoverleg werkt. Dat is dus niet nieuw. Dat is hetzelfde als in de vorige legislatuur. En daarnaast een soort actietabel met allemaal dingen die daar regelmatig besproken worden. Zijn er daarover vragen? Nee, dan Betty wel, ja.
Ik wou gewoon zeggen dat we daar zeer voor te vinden zijn, voor zo'n burgemeestersoverleg, om dat te zien dat het over de kennisregio gaat, vooral ook over die visie op ruimte ontwikkelen, wat dat samen eigenlijk nog beter gebeurt in het Hageland, dan elke gemeente apart met allemaal verschillende visies en beleidsnotas. En op mobiliteit hopen wij dus op zeer vlotte samenwerking met goede resultaten.
Ja, dat hopen wij ook, voor alle duidelijkheid. Hier wordt geen nieuw bestuursorgaan gecreëerd. Hè. Ik vind het wel belangrijk om dat te onderstrepen. Dus dat bestond al, maar het is eigenlijk een manier En André zal dat zich nog wel herinneren, maar voor burgemeesters om met elkaar te overleggen, om waar het kan misverstanden weg te werken, aan hetzelfde zeil te trekken en ook een stukje naar de buitenwereld, hogere overheden, buren en zo verder, regio Oost-Brabant en de belangrijke punten die we allemaal samen delen als goede ambassadeurs naar buiten te dragen. We zullen wel zien wat dat oplevert. De ene keer gaat dat al makkelijker dan de andere, maar de onderwerpen en de doelstellingen die delen we uiteraard. Goed, dan leg ik dit punt ter stemming voor.
In een kleine aanvulling, als ik even mag. Het is niet alleen vorige legislatuur. Die spitsregio-dynamiek bestaat van in de jaren 70. Met onder andere als gevolg het industrieterrein. En dat is inderdaad op bovenlokaal, omdat we eigenlijk een regionaal industriegebied zijn met een bovenlokaal karakter. En dat komt vanuit die spitsregio en die samenwerking over die verschillende gemeenten. Dus al decennia lang. Dat is, zoals Betty het aangeeft, een goede zaak.
Goed, zoveel te beter. Ik weet niet hoe lang André burgemeester is geweest. Ik wist dat hij daarin zat. Maar ik denk niet sinds de jaren 70. In elk geval, er is nog veel werk aan de winkel.
Zo goed. Oud ben ik. Zo
nee,
oud
dat
ben
dacht ik ook al wel.
Okay. In elk geval, ik heb dat altijd als een heel zinvol iets ervaren. Het samenkomen met collega's om eens te overleggen. Om eens te zien waar problemen zijn. Hoe dat men dat aanpakt in de ene gemeente en in de andere. Was altijd een zeer positieve ervaring.
Ja, helaas.
Ik zal het een stelligst aanraden om daar naartoe te gaan. Maar u zal dat zeker vast wel doen.
Ja, helaas, tot nu toe is het ook op dat vlak corona. Hè? En het is toch in eerste instantie een overlegorgaan waar je, als het even kan, elkaar in levende lijven kan tegenkomen, ook bilateraal dingen kan bespreken. Dus ik... De volle vitesse moeten we nog krijgen deze legislatuur, maar met het einde van corona in zicht zal dat zonder twijfel gebeuren. Goed, dan leggen we dit ter stemming voor Open VLD.
Voor.
Voor SPA.
Voor.
Voor N-VA.
Voor.
CD&V.
CD&V is voor.
Groen.
Groen is voor.
Dries.
Voor.
En Vlaams Belang.
We zijn ook voor.
Dan zal ik de complimenten van de voltallige gemeenteraad daarover brengen. Dan komen we bij de bekrachtiging en van de uitbreiding van de beheersovereenkomst tussen stad en OCMW door middel van een addendum. En wat is de bedoeling? Dat we personeel van de stad, maar ook van het OCMW, want dit punt komt straks ook op de agenda van de OCMW-raad, kunnen inzetten in het kader van onvoorziene en of bijkomstige taken ter bestrijding van een ramp, een epidemie of een pandemie. Met andere woorden, waar we nog steeds middenin zitten. Als er daarover vragen zijn, kan de algemeen directeur specifieke toelichting geven? Nee, dan leg ik het punt ter stemming voor. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
Voor.
Groen.
Groen is voor.
Dries.
Voor.
En Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
Dank u wel, dan is dat netjes geregeld. En je zal dus ook de komende weken en maanden bij de opschaling in het vaccinatiecentrum ook stadspersoneel zien dat wordt ingeschakeld. Hè. Dit punt maakt dat duidelijk. Goed, dan komen we bij het volgende punt op de agenda. En dit is het algemeen politiereglement van de stad Aarschot, waar we eerst de wijzigingen met betrekking tot bezoldigd personenvervoer goedkeuren. En daarover heeft Nele Pelgrims het woord gevraagd. Nele?
Ja. Ik vroeg even het woord omdat we hier lezen dat de stad geen specifiek reglement meer wenst voor taxis op haar grondgebied. En dat verbaast ons eigenlijk een beetje. We begrijpen dat de markt vrij is en dat we ons daar natuurlijk moeten aan houden. Maar de stad zou eigenlijk wel bepalingen kunnen hanteren die ervoor zorgen dat onze eigen taxibedrijven toch enkele voordelen hebben waar anderen minder gebruik van kunnen maken. En zo zou de stad kunnen voorzien in standplaatsen. Dus de lokale taxibedrijven zouden daar een voorbehouden plaats kunnen krijgen. Een standplaats aanvragen en op die manier ook sneller toegang hebben tot klanten. Hè. Andere bedrijven zijn dan nog zeker welkom in Aarschot, maar hebben minder of geen toegang tot die standplaatsen. Hè. Een standplaats voor mensen die extern aan het volgen zijn, dat zou kunnen zijn zoals bijvoorbeeld aan het station waar taxis en gebruikers kunnen opwachten. En er zouden ook standplaatsen kunnen voorzien worden op verschillende andere plaatsen in Aarschot. Hè. Dat zou alleen maar voordelen geven voor de Aarschotse taxibedrijven. Maar ook ervoor zorgen dat mensen eigenlijk veiliger en duidelijk weten waar dat ze een taxi kunnen nemen. Heeft dat een garantie op klanten? Nee, maar de mogelijkheid vergroot zich wel. En de stad geeft aan dat men met opengooien van deze markt zou kunnen komen tot betere prijzen, maar Aarschot heeft eigenlijk al een vrij goedkope taximarkt, waarvoor heads up voor onze taxibedrijven. Zo zien we dat zij bijvoorbeeld onderling afspraken hebben waarin dat zij bij een extra volume van 100%, maar 30% extra vragen. Ze hebben nu ook een actie gedaan eigenlijk voor transport naar vaccinatiecentra waar zij ook aangaven korting te geven. Dus onze taxibedrijven doen al wel hun best, denk ik. En we vragen ons dus af of dit reglement wel in het voordeel van de Aarschotse taxibedrijven is. En zouden er dan ook niet willen mee akkoord gaan? En we vragen ons ook af waarom dat er van de middenstandsraad geen advies geweest is. En we zouden toch willen pleiten om extra maatregelen te nemen voor onze eigen ondernemers en waar dat kan, die te beschermen. En we vragen ons dus ja, af waarom dat niet zou kunnen. En daarom gaan we tegen deze aanpassing stemmen.
Dank u wel voor de toelichting. Ik kijk even naar Schepen Gijskes. Wil je daar op tussenkomen?
Er zijn al een paar keer overlegmomenten geweest met de taxibedrijven, ook bijvoorbeeld nog voor het vervoer naar het vaccinatiecentrum. Dus wij praten wel met die mensen. En wat dat die standplaatsen betreft, ik wil dat wel eens bekijken. Maar ja, zoals je zelf zei, het is een vrije markt. Hè, dus die vrije markt moet ook in Aarschot kunnen spelen. En als je daar een standplaats gaat zetten die uitsluitend door de Aarschotse bedrijven kan gebruikt worden, dat taxibedrijven kan gebruikt worden, dan betekent dat wel ja, dat je op dat moment de overige bedrijven die van ergens anders komen, daar geen gebruik van kunnen maken. Maar ik neem dat zeker mee.
Ja, kijk, dat is natuurlijk altijd een manier waarop dat je daarnaar kunt kijken. Hè. Wij willen in deze situatie gewoon zoveel mogelijk mogelijkheden bieden, ook naar nieuwe technologieën en andere. Als er een Uber naar Aarschot zou komen, bij wijze van spreken, moet dat ook mogelijk zijn. Hè. Ik zeg niet dat dat er is, er zijn geen concrete plannen, maar je weet zelf ook dat mobiliteit in beweging is. En uiteraard, hè, wil ik dat onderlijnen, hebben we qua economie, een hart voor de Aarschotse bedrijven, maar of je hen dan het meeste plezier doet met alles te reglementeren, dat weet ik niet. Dus we gaan in elk geval vinger aan de pols houden. We gaan naar hun noden luisteren. En als blijkt dat dit niet nodig zou zijn, kunnen we altijd een aanpassing of een dialoog opstarten om te kijken wat nodig is. Ik zie dat Thomas zijn hand had opgestoken. Eerst Stefan Kaster. Sorry, Stef, ik ga het zeggen. Stef, Nico, Thomas en dan Nele terug. Je krijgt dan terug het laatste woord. Stef.
Ja, gewoon als kleine aanvulling, hè, wat dat met nieuw Vlaams taxidecreet is. Hè. Je hebt een standplaats, inderdaad, dat kan een idee zijn, maar het is niet dat je dat uitsluitend voor Aarschotse taxibedrijven dan zou kunnen voorhouden. Iedereen kan die aanvraag doen voor een standplaats dan. Hè. Dus dat, je kunt je markt niet op zich gaan beperken voor Aarschotse taxibedrijven. Ergens snap ik dat wel. Lokale economie, we hebben daar allemaal een hart voor. Maar iedereen kan die aanvraag doen. Het is gewoon in de gemeente zelf, waar het de standplaats is, moeten die aanvraag dan doen.
Oké. Stef, daarna was het aan Nico.
Ja, dankjewel voorzitter. Wij gaan ons onthouden, omdat ik hoor hier de Schepen Gijskes zeggen van ja, dus de vrije markt en het liberalisme een beetje laten spelen. Nu, wij zijn een andere mening toegedaan. Wij gaan er toch vanuit van inderdaad, eigen volk eerst, van onze eigen Aarschotse mensen toch een beetje proberen, zeker nu in deze moeilijke tijden, om die toch een beetje voorsprong te geven. En daarom gaan wij onthouden.
Oké, dat is duidelijk. Dan had ik nog Thomas en daarna terug Nelen.
Ja, ik hoorde Schepen Gijskes zeggen dat er overlegd was in verband met de taxis naar de vaccinatiecentra, maar is er eigenlijk over dit reglement is er ook overleg geweest met de lokale taxisector?
In het verleden wel, ja.
En weten we eigenlijk hoe zij, Dat is los dan van de vraag hoe dat we gaan stemmen, maar gewoon weten hoe dat zij daarover denken. Wat is hun houding daar tegenover? Ik denk dat zij daar uiteindelijk nog het meeste zicht op hebben. Hè. Zij zijn betrokken partij en zij weten wat dit voor hen zal betekenen. En Alifa, ik denk ongeacht van wat we beslissen, is het wel belangrijk om dat in overleg te doen natuurlijk.
Ja, zij zijn natuurlijk wel vragende partij om van die standplaats te maken waar dat zij alleen van gebruik kunnen maken. Dat is logisch ook. En ik begrijp die vraag.
Maar voor dit nieuwe reglement, zijn zij daar vragende partijen voor? Of er is geen nieuw staan ze daar wij graag tegenover?
Het punt is dat er geen nieuw reglement is. Hè? Het oude wordt opgeheven. Dus...
En wat vinden zij daarvan? Van het feit dat het reglement wordt opgeheven?
Ja, Thomas, ik bedoel, nog eens, wij gaan hier die vrije markt ook laten spelen en ik blijf erbij, we overleggen regelmatig met hen. Ik zeg het, we hebben in het begin over die standplaatsen gesproken, over andere zaken, over hun bekommernissen, nu over het transport naar de vaccinatiecentra. Maar, allee, ja, ik bedoel, wij gaan nu geen reglement meer hebben, punt.
Nee, maar akkoord, Alifa, ik kan daarin volgen, maar ik vind het wel jammer dat dat niet met de sector lokaal is besproken en dat we dat op zich, dat we hier zelfs niet kunnen weergeven wat zij daar nu eigenlijk over denken. Dat toont toch dat er eigenlijk te weinig is overlegd en dat is wel jammer. Dat is het punt eigenlijk.
De schepen heeft gezegd dat er overleg is geweest, maar hier gaat het erom dat een bestaand reglement blijkbaar niet meer voldeed aan de lokale, aan de hedendaagse noden. Wij willen dat opheffen. De regelgeving op dat vlak is ook fundamenteel gewijzigd. We hebben gemerkt dat bij aanvragen die er gebeuren om personenvervoer te doen, in Aarschot nog een bijzonder oude regelgeving van kracht was. Dat leverde nogal wat problemen op, ook verwarring bij onze administratie. En dus heeft men ons vanuit de administratie ook aangegeven dat dat oude reglement best zou worden opgegeven. Je hoeft hier geen grote liberaliseringscomplotten achter te zoeken. Dit is gewoon mee evolueren met wat de regels vandaag zijn en zoveel mogelijk vormen van mobiliteit toelaten. Ik herhaal nog eens, en ik denk zelfs dat dat vorige week was dat de schepen overlegd heeft op haar initiatief met de taxisector, specifiek in de Aarschotse Dam, specifiek om te kijken welke rol zij kunnen spelen in het kader van het vaccinatiecentrum. Dit heeft volgens mij ook geen impact op de standplaats die zij hebben, bijvoorbeeld aan het station. Wij zullen goed monitoren welke evoluties hier verder van komen, maar ik kan je uit ervaring ook zeggen dat het bijzonder moeilijk was als er nieuwe spelers op de markt kwamen, in Aarschot, hè? Niet elders, maar hier, dat eigenlijk bijna onmogelijk was. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Als iemand wil beginnen en een zaak wil beginnen en personenvervoer wil doen, dan kan een reglement daarvoor ook niet in de weg staan. Hè? Dus ik begrijp de bekommernissen. We zullen het overleg met de sector goed houden, maar op aangeven van onze administratie lijkt het ons beter om dit bestaand reglement op te heffen. Nele, jij hebt nog eens het woord. Nico, ik kan niet echt zien of je dat opnieuw gevraagd hebt, maar het is eerst aan Nele.
Ja. Nu, ik hoor graag dat we dat gaan aanpassen aan hedendaagse noden. Nu, wij pleiten hier vooral voor de lokale noden, denk ik. En ik begrijp de opmerking als je zegt er zijn nieuwe spelers op de markt. En dat heeft allemaal met het soort vergunning. Het heeft allemaal te maken ook met het soort vergunning. Hè. Dus dit soort reglement heeft ook te maken... Maar ik vraag dat iedereen anders een micro afzet. Ik denk bijvoorbeeld André dat uw micro opstaat en ik hoor heel veel achtergrondgeluid. Ik denk dat... Dus dit reglement heeft ook te maken met het soort vergunning dat iemand heeft. Dus nieuwe spelers op de markt kunnen er wel bij komen, maar kunnen misschien niet altijd aan hetzelfde voldoen. Goed, maar ook mensen die met een oude vergunning en andere zaken en ook andere kosten daaraan zitten, daar kan misschien aan tegemoet komen.
Nele, sorry, maar ik ga u even onderbreken, want ik heb de indruk dat we een beetje naast elkaar aan het doorpraten zijn. De indruk wordt hier gegeven dat het een keuze is die de stad maakt, specifiek in Aarschot. Ik zal nog eens herhalen, wij conformeren ons aan wat de regelgeving is en die regelgeving is gemaakt op Vlaams niveau. Er is in 2020 door de Vlaamse regering, waar jouw partij ook deel van uitmaakt, een nieuw taxidecreet gemaakt waarin eigenlijk alle vaste quota en dergelijke die zouden vastgelegd zijn op stedelijk of op gemeentelijk niveau afgeschaft worden. Op aangeven van onze administratie moeten wij ons in regels stellen met wat de wet is. Wij kunnen niet vanuit Aarschot ingaan tegen de Vlaamse wetgever. Dat gaat niet. Ja? En dus moeten wij dat opheffen. Als je een probleem hebt met het feit dat de taxisector opengegooid wordt, dan ligt dat dus met andere woorden aan het Vlaamse decreet en niet aan het feit dat het Aarschotse reglement dat decreet volgt. Dat kunnen wij gewoon niet anders. Wij moeten zorgen dat we de wet toepassen. En ik zeg het, de ervaring leert dat de voorbije maanden nieuwe spelers gevraagd hadden om op de Aarschotse markt actief te zijn, dat het oude reglement niet was opgeheven en dat je dus in een heel moeilijke situatie kwam, want de nieuwe speler beroept zich op de nieuwe wetgeving en de oude spelers beroepen zich op het oude reglement van de stad Aarschot. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Dan gaat het Vlaamse niveau, we kunnen dat spijtig vinden, maar dat gaat boven het Aarschotse niveau. En dus moet dit reglement worden ingetrokken. Dit is niet zomaar even een keuze tegen de eigen lokale economie. Dit is een gewoon gevolg van besluitvorming en regel die gestemd zijn op het Vlaamse niveau. Dus even gewoon kaderen, ja?
Ja, oké. Maar dan zou ik er zeker willen voor pleiten. Ik hoor ook graag zeggen van Schepen Gijskes dat zij in overleg is, dat is waar. Dat zij ook interesse heeft in standplaatsen. Het is alleen jammer dat, ondanks het feit dat de taxisector daar al een tijdje achter vraagt, daar nog altijd geen gevolg aan gegeven is. Dus het is goed dat je overleg hebt, maar ik hoop dat daar dan ook iets kan uitkomen en dat dat geen eenzijdig mededelen is van we gaan iets afschaffen of we gaan iets hernieuwen. Dus ik neem dat mee naar de mensen van de taxisector dat er opengestaan wordt voor standplaatsen. Dat vinden wij al zeer goed. Nu, wat betreft ook het vervoer naar het vaccinatiecentrum, ik hoor dat daar ook overleg over is. Nu, van wat ik verneem, is er aan de taxisector niks toegekend. Wat dat punt betreft. Dus dat is goed dat er overleg is, maar ook daar vallen zij weer uit de boot of is er voor hun weer niets over. Dus dat is een beetje vreemd toch, dat ik heel vaak hoor dat er overleg is, maar dat, ik heb trouwens ook gevraagd waarom de middenstandsraad niet gecontacteerd was over dit besluit. Ik dank Thomas een beetje voor zijn aanvulling daarbij. Dus misschien is dat vervoer naar het vaccinatiecentrum nog een punt voor een volgende gemeenteraad en daar rond ik af. Maar ik hoor dat er overleg is en dat er dus nu veel meer met dat overleg gaat gebeuren dan dat er tot op heden gebeurd is. Ja. Dat nemen we mee. Dank u.
Oké, nogmaals, wij zullen uiteraard, en er is vorige week nog overleg geweest, op initiatief van de schepen. Ja. Ik kan me inbeelden dat het niet fijn is voor bestaande spelers dat de markt voor een stuk wordt opengebroken, maar dit is de Vlaamse wet. Wetten zijn er voor iedereen binnen Vlaanderen allemaal hetzelfde. En wat de wet voorschrijft is dat wij voldoende standplaatsen voor taxis moeten voorzien. Met andere woorden, niemand moet bang zijn dat die standplaatsen gaan verdwijnen. Wat niet meer voorzien wordt, zijn die vaste quota, die afscherming. Wat is de bedoeling van de Vlaamse regelgever? Bon, ik ben niet de Vlaamse regering, maar ik probeer het toch uit te leggen. Meer aanbod. Een meer gevarieerd aanbod. En uiteraard, als het aanbod stijgt, ook een daling van de prijzen. Wat we allemaal meemaken, is dat het vandaag de dag niet meer acceptabel is om als je op restaurant gaat, zodra dat terug mag, of de cafés als ze terug open zijn en je gaat iets drinken, nog in je auto te kruipen en naar huis te rijden. Maar als je daarvoor een taxi moet pakken, zijn er vaak heel veel geld kwijt. Wat de bedoeling is van de Vlaamse overheid, is van die markt een stuk open te gooien, die prijzen te doen dalen, nieuwe initiatieven toe te laten, zodanig dat er meer vormen van mobiliteit mogelijk worden. En nogmaals, wij zullen ervoor zorgen dat we met de taxis op ons grondgebied overleggen en blijven overleggen. Maar wetten zijn wetten voor iedereen, Nele. En daar moet je op voorhand ook niet te veel over overleggen. We hebben een concreet geval gehad van een heel tegenstrijdige situatie. Reglement aan de ene kant, Vlaams decreet aan de andere kant. Dan moet je dat gewoon aanpakken en oplossen. Bon, ik zie eerst nog Nico en dan... Die wil opnieuw en dan Bert van der Aura. En dan Thomas nog. En dan denk ik dat we alle argumenten wel hebben uitgewisseld op dit punt.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, toch nog een kleine kanttekening. We hebben hier de schepen daarnet horen zeggen dat zij dit doorgesproken heeft met de sector, met alle Aarschotse taxibedrijven. Nu, het voordeel van deze uitzending is dat heel veel mensen dit kunnen volgen natuurlijk via Facebook. En ik krijg dan ook via sociale media hier een bericht van een Aarschots taxibedrijf, die dus tegen mij zeggen dat zij met de schepen helemaal geen contact hebben gehad. Nu, de schepen mag mij daar eventueel morgen voor bellen. Dan zal ik haar ook de naam geven, want we zitten hier tevens in een openbare zitting. Maar inderdaad, allee, dat lijkt mij toch, ja. Als men praat met de sector hier in Aschot, dan zou men toch met iedereen moeten praten. Het kan natuurlijk ook wel een euvel zijn dat de schepen, dat taxibedrijf ook vergeten is. Dat zou eventueel kunnen. Vergeten is menselijk. Maar misschien als ze mij morgen contacteert, zal ik haar de naam geven. En dan kan ze met die mensen
ook. Wel, een keer Nico, ik moet, de schepen kan zichzelf verdedigen, ja. Maar misschien toch nog eens even de puntjes op de i. Ik zeg het voor de laatste keer. Dit is de Vlaamse wet. Je gaat niet op Aarschotsniveau, van mijn part op Zichem-Zussen-Bolder-niveau of op Hasselt-niveau onderhandelen om van die wet af te wijken. De wet is de wet en wij leven die in Aarschot na. En daarom staat dit punt op de agenda. Ja? Daarnaast is er op regelmatige basis overleg. Ik heb hier voor mij een e-mail van schepen aan Nick Gijskes, die begint, en ze is, ik ga haar de namen niet noemen, die, het is een mail die begint met de woorden: ik heb afgelopen vrijdag met 3 Aarschotse taxibedrijven overleg gehad. Ik zal u de rest van de mail besparen, maar deze mail is van geen week geleden. Hè. Dus we gaan hier niet beginnen in de Aarschotse gemeenteraad, en sorry dat ik daar nu kwaad van word, met de sociale media van buiten binnen te halen in de gemeenteraadszitting. Als wij fysiek vergaderen, dan zitten wij ook samen en dan praten we als volwassen mensen onder elkaar en maken wij onze eigen punten naar onze eigen inzichten. En voor de rest stel ik voor dat als dit punt zo gevoelig ligt en daar toelichting bij nodig is, wat dat duidelijk is, dat er binnen de week, 2 weken, een nieuw overleg gepland wordt waarin wordt uitgelegd waarom dit reglement wordt opgeheven. En dan zijn de misverstanden weg. Maar ik zeg u, we zaten in een situatie van onwettelijkheid en die moest worden aangepakt en dat is de verantwoordelijkheid van deze gemeenteraad.
Voorzitter, ik snap in feite niet waarom u zo gepikeerd reageert.
Ik wil graag hebben dat de sociale media komen in de gemeenteraad.
Jawel, want dus de gemeenteraad wordt integraal uitgezonden op de sociale media. Dat geeft dus de mensen, dat geeft onze Aarschotse burgers dus de kans om ook te volgen wat er in feite wordt gezegd op de gemeenteraad, wat dat vroeger niet altijd even gemakkelijk was, want dan moesten ze dus fysiek ter plaatse zijn. Ik bedoel, ik geef maar gewoon weer wat iemand vanuit de sector dus naar mij stuurt en zegt van oké, dat is niet waar. Ik bedoel, dat is nu ook mijn recht,
als
gemeenteraadslid om de mensen van Aarschot in dit forum dus te vertegenwoordigen.
Dat klopt, Nico, maar ik wil er gewoon, en je mag dat ook zeggen, en normaal gezien, dat we de mensen thuis, als ze dat weten, kan de gemeenteraad fysiek gevolgd worden. Daarom wordt het ook uitgezonden, dat iedereen kan zien wat er gezegd wordt. En als men het niet eens is, dan heeft men het volste recht om het daar niet mee eens te zijn. Als men vindt dat men niet genoeg gehoord is, dan zal het Schepencollege ter beschikking staan om opnieuw te luisteren. Wat ik heb willen zeggen, is dat ik graag van iedereen, alle 29, zou vragen dat we geen pingpong gaan spelen met reacties die gegeven worden op sociale media, Nico. Want als, hoe terecht dit punt misschien ook is, hè, dan zijn we met een virtuele wereld naar buiten. Het is zo al moeilijk genoeg om op deze manier te vergaderen, voortdurend naar elkaar aan het verwijzen. Dat is alles. Hè. En jij mag voor de rest zeggen wat dat je wilt. Hè. En het zou ook fijn zijn, moest je scherm kunnen opzetten, want ik vind dat een dikke ambetant van tegen een zwart gat te praten.
Ja, alle begrip, ja. Voorzitter, maar ik heb het al gezegd, ik heb dus problemen met mijn camera. En er zijn al een aantal collega's die dat hebben kunnen bevestigen. Als ik mijn opzet, dan ziet je een aantal. Dus nu ziet je een zwarte vlek, maar dan ziet je allemaal zwarte schimmen voor mijn gezicht. Dat ligt aan mijn pc. Ik zal een keer een nieuwe pc moeten aanschaffen.
Wel, of we kunnen misschien helpen met de achtergrond. Maar goed, ik denk dat we aan het afwijken zijn. Laten we het Frans zeggen, ze retournons à nos moutons, terug naar de essentie gaan. Bert van der Aura had het woord gevraagd.
Ik vind het wel een klein beetje spijtig dat er een perceptie wordt gecreëerd alsof dat we niet voor de lokale economie zouden zijn. Ik denk dat we dat de laatste 2 jaar toch al wel bewezen gehad hebben dat we daar bij wijze van spreken topprioriteit aan geven. En zeker tijdens deze coronatijden. En ik begrijp, elke sector, ook taxi, heeft zware klappen gekregen. En wij zijn regelmatig in overleg met die mensen. Er zijn vragen gesteld voor vaccinatiecentrum. We weten ook nog niet hoe dat allemaal draait. We zijn niet de enige gemeente die daarbij betrokken is bij het vaccinatiecentrum in Aarschot. Daar zit ook twee andere gemeentes bij. Dus eigenlijk al die taxibedrijven daar lokaal zouden ook mee moeten getrokken worden. Maar dat zijn de discussies die Schepen Gijskes ook wel met de taxibedrijven aan het voeren is. Maar ik zou echt toch wel niet willen dat er een perceptie wordt gecreëerd dat wij de lokale economie niet zouden ondersteunen. Absoluut niet. Dat is één. Twee, het enige dat hier geschreven wordt, is dat het reglement moet afgestemd zijn met het nieuwe decreet. Punt. En daar wil ik eigenlijk onze administratie in steunen, dat zij moeten het reglement conform maken, hetgeen wat de Vlaamse regering beslist heeft. En eigenlijk van dit punt, dat weten de taxibedrijven ook, dat er is, wij moeten dat conform maken. Wij kunnen niet tegen die wetgeving ingaan, omdat er anders discrepanties zijn. En dat is alles wat hier gestemd wordt. Hier wordt niet gestemd tegen de lokale economie. Dat wil ik nog wel eens even duidelijk stellen, want dat is totaal een verkeerde perceptie dat hier gecreëerd wordt.
Oké, dan hadden we nog Thomas en Matthias. En dan denk ik dat we stilletjes aan alle argumenten wel gehoord hebben over dit punt. Thomas?
Oké, ik wou gewoon nog aangeven dat wij op zich het reglement wel gaan steunen. Nu, ik denk, het punt dat wij vooral wouden maken vanuit de Groenfractie is dat we ook wel begrijpen dat moeilijk kan liggen voor een aantal lokale spelers. En dat overleg, dat zo belangrijk is. Eventueel overgangsmaatregelen, samen kijken dat dit eraan komt. En ik hoor hier heel veel over taxibedrijven en vaccinatiecentra, maar daar gaat het denk ik hier niet over. Het gaat hier nu over dat reglement dat wegvalt. En daarover denk ik dat er wat te weinig overleg is geweest. Maar ik begrijp goed dat wordt opgenomen. Ik hoop dat dat ook goed verder wordt opgenomen. En dat is het enige punt dat wij willen maken. Op zich gaan wij het reglement zelf wel steunen.
Thomas, ik dank u wel daarvoor. Ik wil nog eens eventjes verduidelijken, dat staat ook in de stukken, hè, dat heel specifiek ook vanuit de Vlaamse administratie wordt afgeraden om nog met een eigen reglement, stedelijk reglement, te werken. Waarom? Ja, ik ga ook uitleggen waarom. Daar komt alleen verwarring en discussie van. Dus er is een Vlaams decreet, een Vlaamse wet. Daarin staan alle bepalingen in. Als je dan toch nog een eigen reglement maakt, dan kom je dus in de situatie waar wij al ingezeten hebben, dat er de ene zich beroept op het reglement en de andere zich beroept op het decreet. Dan gaat het decreet altijd boven, maar dan is iedereen gefrustreerd. Dan zijn de bestaande mensen gefrustreerd, dan is de nieuwe speler gefrustreerd en er is vooral administratieve chaos. Dus nog eens, dank u wel dat je meegaat in
Wat u nu allemaal zegt, dat volgen wij ook. En daarom gaan we het ook steunen. Maar het is gewoon de kwestie dat er te weinig overlegd is geweest in onze ogen.
Wel, ik denk, in alle eerlijkheid, ik heb daarnet de e-mail voorgelezen. Vorige week is men aan tafel gaan zitten. Ik moet ook zeggen dat we een mooi voorstel gekregen hebben van de taxisector in verband met vervoer van het vaccinatiecentrum. Men wil daar een tegemoetkoming doen, een bepaald percentage geven. Men vraagt of de stad daar nog een stukje bovenop legt. Wij staan daar zeker voor open. Al kan het natuurlijk ook niet de bedoeling zijn dat we het vervoer met taxis voor iedereen gaan subsidiëren naar het vaccinatiecentrum. Dat begrijpen jullie ook. Daarvoor dienen ook de middelen niet. Die moeten in eerste instantie naar zorg gaan. Dus dit is een soort last resort voor diegenen die geen oplossing hebben en niet de bedoeling dat men in het wilde weg taxis gaat pakken die de stad betaalt. Hè. Dus daar zijn we nog naar een oplossing aan het zoeken en ik vertrouw daar de Schepen voor de volle 200%. Kunnen we dit punt afronden? Nee, Matthias vraagt nog.
Ja, ik wil eigenlijk eens horen. Wij heffen in niet-coronatijden heffen wij een gemeentelijke retributie. Zo begrijp ik. Dat is een vraag aan u misschien, Gwendolyn, als ook bevoegd voor financiën.
Heffen er een heel deel. Hè? Welke retributie bedoel je?
Op persoonlijke vervoer. Op individueel personenvervoer.
En wat wil je daarover vragen?
Ja, omdat ik me nu een beetje afvraag. Allee, ik neem aan dat dat dan onze Aarschotse bedrijven zijn die dat verschuldigd zijn. En dan vraag ik me af, gaan dan de Ubers en de andere personen vervoeren die een zetel niet hebben in Aarschot, die ook moeten betalen?
Wel, laten we daar voorlopig niet op vooruit lopen. Hè. We hebben nog geen andere spelers, maar ik stel voor, de financieel directeur is in ons midden, dat wij dat even technisch grondig bekijken, Matthias, en dat we daarop terugkomen. In elk geval vind ik dat als je de markt laat spelen, dat er ook een gelijk speelveld moet zijn. Hè. Dat is gelijke concurrentie en geen oneerlijke concurrentie, en daar zullen we ook over waken. Ja. Precies daarom ook dat het zo belangrijk is dat dezelfde regelgeving in heel Vlaanderen telt en dat er geen verschillen meer zijn. Want vandaag is dat heel erg afgeschermd. Hè?
Ja, ik denk inderdaad, als je het argument hanteert dat het taxidecreet, die Vlaamse maatregel, hier moet omgezet worden, dat we dan daar ook maar die bulkheid in hanteren en dat er daar geen aardschotregel is die ons aardschotse bedrijven wel gaan belasten en anderen dan van buiten aardschot niet. Ik zie onze financieel directeur ook nee knikken, dus dan zijn we daarin gerustgesteld. En ik hoop dat die bedenking is.
Ja. Goed, dan zijn we denk ik... Nee, Stef nog eens. Mannekes,
ja, nee,
ik denk
nee,
dat alles stilletjes aangezegd is. Hè?
Ja, ja, die retributie is ook gewoon weer Vlaams. Het is als jij in IJsselberg je vergunning aanvraagt of in... Betaalt je overal hetzelfde bedrag. Dus het is niet dat wij hier in Aarschot... Allee, dat leek even dat Matthias dat zei, maar het is niet dat wij hier in Aarschot...
Denk het niet. Denk het is inderdaad... Er is een fix bedrag, er zijn tarieven, maar je kan die gediversifieerd bekijken, denk ik, zo'n retributie.
Ja, Vlaanderen zegt... Nu, en wij volgen, hè, dat je €350 is standaard als je vergunning aanvraagt, jaarlijks. En je hebt dan voor zero emissions, heb je €250. En wij volgen dat ook gewoon. En ja, alle gemeentes gaan dat nu doen. Hè, dus je moet je vergunning ergens aanvragen. Hè. Je mag niet zomaar gaan taxeren.
Maar het is dus in principe hetzelfde. En dat is de hele beoefening erachter. Een level playing field, dat is Engels. Level om te zeggen dat je een gelijk speelveld nodig hebt.
In dat opzicht.
Maar we zullen het nog extra in de gaten houden. Ik weet ook niet of alle Vlaamse gemeenten die een reglement hadden, dat ondertussen al hebben afgeschaft. Maar dat is ook maar een wet, een decreet vanuit Vlaanderen van vorig jaar. Dus normaal gezien zal nu overal wel de bulk volgen. En dan krijg je ook de gelijke toepassing overal. Voor alle duidelijkheid, dat wil ook zeggen dat Aarschotse bedrijven ook actief kunnen worden in andere gemeenten. Hè? Dus je moet het niet alleen defensief bekijken. Je moet niet alleen zeggen, ah goed, er mogen hier misschien andere spelers hun vervoer komen, personenvervoer komen doen. Omgekeerd mag dat natuurlijk ook. En zo vergroot je natuurlijk de koek voor iedereen. Oké, ik denk dat de argumenten zijn uitgewisseld. Boeiende en levendige discussie. Dank u wel daarvoor. We gaan het punt ter stemming voorleggen. Open VLD.
We zijn voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
CD&V is tegen.
Ja. Groen.
Groen is voor.
Voor. Dries.
Voor.
En Vlaams Belang.
Wij zijn tegen.
Dan heb ik 9 stemmen tegen en als ik dan optel 20 stemmen voor en daarmee is dit punt goedgekeurd. Dan gaan we naar het volgende punt op de agenda en ik herhaal nog even dat als dat zo leeft en Nico voor alle duidelijkheid ook op sociale media, dat de schepen de verschillende partners nog eens bij elkaar zal roepen en dan specifiek met betrekking tot de gevolgen van dit punt. Ja? Gaan we naar het volgende punt en dat is opnieuw een het algemeen politiereglement van de stad Aarschot. Wijzigingen die we daar aanbrengen en heel specifiek zijn dat wijzigingen met betrekking tot de gasboetes. We hebben daar eerder deze maand denk ik een gemeenteraadscommissie aan gewijd, want het is toch wel een behoorlijk ingrijpende wijziging die we hier doen. Opnieuw de aanleiding is... De regelgeving, de wetgeving die gewijzigd is op bovenlokaal niveau en waar de gemeenten in dit geval de mogelijkheid kregen om hun eigen gasreglement aan te passen. De stad Aarschot heeft ervoor gekozen om dat met betrekking tot een aantal dingen te doen. Hier hadden we de keuze en te volgen, maar waar het niet moest, hebben we het niet gedaan. Ik zal mij verduidelijken. Wij verlagen de leeftijd om gasboetes toe te kennen van 16 jaar naar 14 jaar. We beseffen en we weten ook dat dat jong is, maar de korpschef is ook in ons midden en dat past voor ons in een totaalbeleid. Een beleid waar we in eerste plaats op een hele positieve manier als kind- en jeugdvriendelijke stad samenwerken met al wie jong is, toch heel gericht ook preventief gaan werken om te verhinderen dat dat de rotte appels in sommige groepen ontsporen. Maar als je dan begint te ontsporen, dan moet je natuurlijk ook wel kunnen ingrijpen. En de ervaring leert ons dat die leeftijd helaas steeds jonger wordt. Daarom passen wij ons gasreglement aan en wij verlagen dat naar 14 jaar, wat de decreetgever ook mogelijk maakt. Wat we niet doen, dat zeg ik er meteen bij, zijn de bedragen optrekken. Wij hebben het hier niet over een financiële bestraffing. Dat haalt eigenlijk weinig uit, want ofwel heeft men ouders die dat kan betalen en dan ben je van de gasboete vanaf, ofwel heb je ouders die boete niet kunnen betalen en dan zit je vaak nog
dieper in de miserie. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dus wat we hier doen is eigenlijk een contactpunt maken, zorgen dat er een aanspreekpunt is, heel trapsgewijs, om met jongeren aan de slag te gaan en met hen te werken naar een verbeteringstraject. Als het goed is, ik zie dat er vragen over zijn, maar zou ik daar toch graag eventjes de korpschef over aan het woord willen laten. Die is in ons midden. Meneer Van Tienen.
Ja, bedankt. Ja, de leeftijdverlaging is al mogelijk sinds 2013. Dat was tot nu toe nog niet gebeurd. Die wetgeving laat ook toe om de bedragen te verhogen. Maar zoals de burgemeester al zei, is de verhoging van de bedragen niet aan de orde. Wel de verlaging van de leeftijd, omdat we er niet kunnen naast kijken dat ontspoorde baldadigheden toch ook al wel naar voren treden vanaf de leeftijd van 14 jaar. En dat ook wel de iets ouderen van de groep weten dat die onder de 16 nu eigenlijk buiten schot blijven. En die worden ook soms wel eens misbruikt en opgejut om het voortouw te nemen, omdat ze weten dat daar toch geen gevolg aan kan gegeven worden. Het gaat over vooral overlast, overtreding zoals wildplassen, nachtwolaai, zwerfvuil achterlaten, beledigingen roepen, doorgangen blokkeren aan het station. Waar dat natuurlijk de parketten geen prioritaire ver- of opvolging aangeven. En voor jeugd is dat natuurlijk veel meer opvolging dan vervolging. Bijkomend belangrijk iets in zaken het traditionele jeugdrecht is dat dat plaatsgebonden is wat betreft de woonplaats van de jongeren. En wij zijn hier in Aarschot een grote scholenstad. We hebben heel veel jongeren, ook buiten de schooluren, die dat niet van het arrondissement Leuven zijn, dus van het gerechtelijk arrondissement Leuven, maar van Antwerpen of Brussel. En ja, die hele grootsteden, daar ligt het parket echt niet wakker van ontspoorde baldadigheden op het Aarschots grondgebied. En daar komt dus niks van. Terwijl er eigenlijk net een instrument gecreëerd is, de gaswetgeving, dat de lokale overheid toelaat om plaats van feit gebonden, dus waar ze naar school gaan, waar ze met hun vrienden samenhangen, om daar op te treden. En net die wetswijziging van 2013 laat ook toe om voor jongeren geen bedragen op te leggen, want dat helpt men inziens ook niks. Maar een heel arsenaal aan alternatieve straffen is een zwaar woord, alternatieve opvolgingsmaatregelen te geven. Ja, als je iets kapot maakt, dan kun je het meekomen opruimen samen met de mensen van de technische dienst bijvoorbeeld. Dat is bij ons momenteel niet mogelijk. En dat wordt met deze aanpassing ook veel mogelijker. Dus het is zeker geen manier om zwaardere straffen te laten uitspreken door de lokale gasambtenaar. Integendeel, en het is zelfs verplicht om eerst heel die bemiddeling en die alternatieve straffen aan te bieden. Waarvoor dien een alternatieve straf enigszins nog wel mogelijk was via een bemiddeling. Dus dat je met de betrokkenen ouders en de jongeren een bemiddeling voorstelde. En als ze daar dan al vrijwillig op instemde, dan kon je een soort alternatieve gemeenschapsdienst voorstellen. Was allemaal vrijwillig. Nu zitten we natuurlijk wel met een aantal jongeren die zeggen, ja, die bemiddeling dat interesseert me niet, geef me maar de geldboete, mijn ouders betalen dat en ik ben er vanaf. Zijn die nu net, ook al gaan ze niet in op de bemiddeling, waar de gasambtenaar kan zeggen, ja, ik ga u geen geldboete opleggen, want dat gaat hier niks helpen. Ik ga vragen aan u dat jij samen met de stadsdiensten bijvoorbeeld een keer de grachten uitkuist en het zwerfvuil dat je achterlaat samen mee opraapt. Dus ik denk dat we daar lokaal gebonden, feitgebonden, niet aan de woonplaats van de jongeren gebonden, kunnen optreden met de hele gemeenschap om terug die sociale controle en die gezamenlijke opvoedende rol naar de jongeren kunnen waarmaken.
Dank u wel. Ik wil er nog even aan toevoegen voor de mensen die thuis volgen, dat we samen met ons jeugdcentrum, de Klinker, ook een heel, noem het dan maar, preventief luik of actief luik hebben uitgewerkt. We vinden namelijk dat jonge mensen een plaats hebben in onze stad. Al te vaak wordt ook gewoon gezegd dat als er ergens jongeren tezamen zitten, dat dat dan per definitie al overlast is. Dat is natuurlijk onzin. Jongeren hebben een plaats in de stad zoals iedereen. En daar werken we ook aan op een positieve manier aan. Op die manier hebben we eigenlijk het volledige beleid. Hè. Maar zoals de korpschef zegt, en zoals we helaas ook hebben moeten ondervinden, heb je ook instrumenten nodig om daadwerkelijk in te grijpen. Voilà,
de toelichting ging natuurlijk enkel over de groep die dat echt over de schreef gaat. U kan onze jaarverslagen erop nalezen. Wij zijn heel kind- en jongerengezind. Wij geven lessen in de middelbare scholen. Wij trekken samen met die jongeren op. We zijn heel bezorgd om thuissituaties die niet veilig zijn voor de jongeren. Dus als het hele andere luik, de uitleg die ik daarnet heb gegeven, is enkel voor die laatste rotte plek op de appel. kunnen aan te pakken met opvoedende maatregelen.
En dat is ook echt nodig. Hè? En dus ter onder steuning van wat u net zegt, versterken we ook onze politie met de jeugd- en sociale dienst specifiek om in een scholenstad als Aarschot op maatwerk te kunnen leveren. Goed, dat was ter inleiding, maar u hebt zowel de commissie kunnen volgen als de stukken kunnen lezen. Ik heb begrepen dat Matthias Palialunga een vraag heeft of een suggestie heeft om een protocol toe te voegen en dat Thomas het woord vraagt. Thomas, is het goed als ik Matthias zijn protocol even laat toelichten? Ja? Oké, Matthias.
Ja, dank u wel, collega's. Ik denk, we hebben niet alleen een goede commissie gehad, we hebben ook onze korpschef nu in het midden en die ook nog eens aangeeft waar dat die actualisering van de gasmaatregelen, waarom dat die opportun zou zijn en waarom dat misschien een idee is die kan gedragen worden door deze gemeenteraad. Maar dat is eigenlijk het punt dat natuurlijk ter stemming voor ligt. En u geeft daar enkele elementen aan, vooral het plaatsgebonden element is denk ik van waar de feiten gebeurd zijn een heel belangrijk gegeven. Als je inderdaad gaat kijken dat je bepaalde zaken van overlast inderdaad misschien niet op bij het parket krijgt, of omdat het parket nu eenmaal dit arrondissement Leuven is, hè, dat je inderdaad over de provinciegrens moet gaan kijken en zo, ja, dan is het moeilijker om een lik op stuk beleid te voeren. Dat begrijpen we volledig. Een tweede element, dat vind ik wel belangrijk dat we dat ook aangeven, is dat je hebt het ook laten vallen dat er iets trapsgewijs in zit. Ik zie dat ook niet helemaal in de gaswetgeving dat echt zo vernoemd is. Hè. De sanctionerend ambtenaar heeft er wel wat autonomie in. En dat trapsgewijze betekent dat je inderdaad eerst gaat kijken naar het herstelgerichte, het verbindende. En die traditie hebben we. Je verwijst naar de klink in het jeugdwerk, hè. Ook Arctos en zo verder, die met een hangjongerenbeleid bezig is en die echt wel aan klampen straathoekwerk doet. En net zoals denk ik dat ook de insteek is vanuit het politionele werk. Dat is eigenlijk een traditie die we hebben en die ook heel goed is. Die moet op de eerste plaats komen, hè. Vandaar we eigenlijk het voorstel doen om het positieve verhaal van deze, ja, het zijn niet alleen gasboetes, voor alle duidelijkheid, het zijn gasmaatregelen, hè, want die gemeentelijke administratieve sancties, dat hoeft niet alleen centen te zijn, dat is inderdaad ook met een ander instrumentarium, om daar eerst te gaan kijken naar de bemiddeling, eerst te gaan kijken naar een herstelgericht aanbod, als het gaat over het voorbeeld van het zwerfvuil dat de commissaris of de korpschef daarnet aanhaalt, kunnen we zeggen van ja, dan is het inderdaad misschien beter dat je er ook mee gaat helpen opruimen met onze technische dienst, zodat je dingen mee herstelt. Dat we dat eerst doen en dat inderdaad dan op een gegeven moment ook eventueel een boete in beeld zou kunnen komen, maar eigenlijk als niet meteen onze prioritaire stap. Uit het onderzoek van de voorbije jaren sinds 2013 blijkt dat het toepassen van die geactualiseerde maatregelen van 2013, we hebben ze inderdaad wel eens een nieuw pas voor. In de vorige legislatuur hadden we het idee om niet naar die minderjarigen te kijken of onder 16 jaar. Nu ligt dat wel voor. Maar de gemeenten die het gedaan hebben, er zijn er natuurlijk ook die het wel gedaan hebben. Daar zie je ook wel dat het meteen niet betekent dat elke minderjarige van 14, 15 jaar die over straat wandelt hier schrik moet hebben dat hij boetes rondom zijn oren gaat krijgen. Dat is echt wel niet het opzet en dat zal ook niet een aarschot opzet zijn. Waar ik een beetje schrik van heb, en het is niet alleen ik denk ook dat er collega's zijn in deze gemeenteraad, en de uitbreiding, kinderrechtencommissaris, de uitbreiding, vele jeugdwerkorganisaties die zeggen ja, probeer toch enigszins die autonomie daarin wat, ik ga niet zeggen te beperken, te kanaliseren, maar probeer toch vooral ja eigenlijk prioritair te stellen in bijvoorbeeld het herstelgericht. En daarom het voorstel. Ik begrijp ook dat een amendement op een politiereglement over een toepassingskader helemaal niet juridisch zou steek vinden. Ik kan me niet inbeelden dat wij in de plaats van een politie moeten gaan stappen om te zeggen wanneer dit of wanneer dat, of wanneer een gasboete moet uitgeschreven, al dan niet. Dat is ook de autonomie van bijvoorbeeld de sanctionerend ambtenaar. Maar we zouden wel voorafgaand aan de stemming naar een charter kunnen kijken, dat is waar een niet-juridische tekst is, maar eigenlijk wel een morele tekst is, die dat idee dat de korpschef heeft beklemtoond, dat de burgemeester nu ook beklemtoont, dat ik ook nu aanhaal, en dat eigenlijk een beetje in die traditie is van de voorbije jaren, dat we die met deze gemeenteraad, met deze vergadering ook kunnen steunen. En via een stemming, dat betekent inderdaad dat een charter moet niet alleen ter kennisgeving voorlegt van ja, dat is het idee van Matthias Palialunga, maar dat we daar echt een tekst, een gedragen tekst van maken met iedereen. En die insteek werd ook gegeven in de commissie en ik heb daar toen toch over de partijgrenzen veel enthousiasme voor gehoord. Dus mijn voorstel aan de raad is om in eerste instantie te kijken naar het charter, om dat op te nemen als een voorstel en dan te kijken naar de uiteindelijke stemming van de aanpassing van het policyreglement. Dat is mijn voorstel.
Ja, dank u wel. We hadden dat begrepen van de commissie. En eigenlijk, als ik het dan vertaal, zeggen we allemaal hetzelfde. Hebben we dat allemaal ook zo uitgelegd, toegelicht. Er zitten heel veel partners aan tafel bij dit beleid en bij jeugdbeleid. We hebben het niet alleen over de politie of de stadsdiensten of de klinker, maar ook Arctos, jeugdwerkers en zo verder. Als je dat graag in een protocol of een charter wil, ik kijk naar de korpschef, maar dan kunnen we dit over de partijgrenzen heen zonder enig probleem goedkeuren, want dat is de filosofie. Niemand heeft hier de intentie, ik zeg het nog eens, om jongeren te viseren of lastig te vallen, maar je moet aan het eind van de rit kunnen ingrijpen als er een rotte appel in de korf zit. Dat was alles. Goed, Thomas had nog het woord gevraagd.
Ja, sorry, ik zal mijn microfoon nog opzetten. Right. Ik ga snel eventjes mijn tussenkomst erbij nemen. Dus eerst en vooral wil ik de politie en het bestuur bedanken om tijdens de vorige gemeenteraad en de commissie jeugd in te gaan, op onze vraag om dit reglement te bespreken, zoals de burgemeester aangeeft. Hebben uitgebreid de kans gehad om dat te discussiëren nadat de vorige gemeenteraad dat al was uitgesteld. Ik denk dat dat een heel leerrijke discussie was. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we daar een grondige discussie over voeren. We moeten denk ik goed beseffen dat we hiermee een aantal basale rechten van burgers en heel specifiek dan nog van minderjarigen wijzigen. Ik ben in elk geval blij dat we die democratische discussie ten volle hebben kunnen voeren. Bij het begin van mijn tussenkomst wil ik ook graag heel duidelijk maken dat wij vanuit de GroenFractie geen probleem hebben met het bestraffen van jongeren die inderdaad echt over de schreef gaan en zeker herhaaldelijk over de schreef gaan. Ik denk aan geweld of vandalisme en al helemaal zeker niet als dat inderdaad via het vooruitschuiven van die alternatieve straf kan. En dus dat is ook wat dat we goed vinden in het reglement. Hè. Dus dat die alternatieve opvoedkundige maatregelen, die bemiddelingstrajecten, taakstraffen eventueel of procedure van ouderlijke betrokkenheid, dat die naar voren geschoven wordt. En dat is het goede punt, denk ik, van dat reglement. We zijn daar blij dat daar wordt op ingezet. Maar globaal blijven we echter sceptisch ten opzichte van dit nieuwe reglement. Vooral dan omwille van de uitbreiding naar 14-jarigen. En eigenlijk houden wij globaal dezelfde bedenkingen als de jeugdraad ook in haar advies aangeeft. En als wat eigenlijk ook de Vlaamse jeugdraad in haar advies aangaf toen dat het decreet in 2013 geweigerd is. En dat zijn voor ons drie grote pilaren eigenlijk, drie grote pijlers waarop onze bezwaren steunen. En het eerste is dat we ons eigenlijk weinig tot geen situaties kunnen inbeelden waarin een geldboete, hoe hoog of hoe laag dat die dan ook is, een gewenste en effectieve straf is voor een minderjarige. En al zeker niet voor een 14-jarige. Hè. Dus alternatieve opvoedkundige maatregelen, dat is gewenst. En ik ben ook heel blij dat het bestuur op zich dat wel aangeeft. Nu, dat is al niet te min. Blijft dat natuurlijk in het reglement staan. Hè. En zoals onze burgemeester aangaf, zeker bijvoorbeeld in het geval van kwetsbare sociale of financiële milieus, hè, is dat al helemaal onwenselijk. Hè. Want die boete komt dan direct bij de ouders die er soms helemaal niks aan kunnen doen en die dan ook nog eens niet kunnen betalen. Dus een geldboete voor 14-jarigen lijkt ons eigenlijk geen wenselijke situatie. Dat is het eerste bezwaar. Ons tweede bezwaar is dat het systeem van gasboetes, dat sowieso, ongeacht de leeftijd van wie dat bestraft wordt, ook wel de deur wat meer openzet naar willekeur. Hè. Want een agent of een sanctionerende ambtenaar die een boete uitschrijft, dat biedt niet dezelfde rechtsgaranties als een klassieke veroordeling. Ondanks misschien de nadelen die effectief verbonden zijn aan het klassieke jeugdrecht, zoals aangehaald door de korpschef. En er zijn wel wat voorbeelden, denk ik, uit andere steden en gemeenten waar gasboetes worden uitgeschreven voor soms vage en subjectieve vormen van overlast. En dat is exact ook het voornaamste bezwaar van de Vlaamse jeugdraad, uit 2013. En dus, tijdens de commissie zijn we wat ingegaan op ja, waarom, welke overtredingen kunnen er nu effectief bestraft worden met een gasboete. Hè? We werden dan verwezen naar het politiereglement en ik ben eens gaan zoeken naar welke overtredingen er eigenlijk in ons politiereglement bestraft kunnen worden met een gasboete. En ook daar vind ik wel een aantal toch wel soms zeer relatieve of soms subjectieve vormen van overlast die we met een gasboete kunnen bestraffen. En dus binnenkort ook vanaf 14-jarigen. Ik denk bijvoorbeeld aan artikel 10 over skaten. Ik weet niet juist uit welk hoofdstuk, hè, maar daar wordt dan gezegd dat er een verbod is op skaten en inlinen op de grote markt, de Raskijnkade. En dat kan bestraft worden met een gasboete. Bijvoorbeeld over de speel- en sportterreintjes, dat is artikel 111. Plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, mogen niet gebruikt worden voor andere spelen of sporten of andere doeleinden. Ja, op die manier is gewoon hangen op een sportterreintje al strafbaar met een gasboete natuurlijk. Over geluid op het openbaar domein, bijvoorbeeld nog eens in artikel 11, hè, dus dat stem, instrumentale of muzikale uitvoeringen op de straat verboden zijn zonder vergunning van de burgemeester. Of artikel 97, dat is het laatste, over groene ruimte. Dus bijvoorbeeld onze openbaar toegankelijke bossen. Het is verboden in de bomen te klimmen. Ik denk dat dat allemaal... Ja, ik haal hier natuurlijk nu een aantal banale voorbeelden aan, hè, maar er is daarnaast ook nog een hele grote grijze zone. En ik denk dat we heel erg moeten oppassen dat we toch niet... Ik ben heel tevreden dat ik hier hoor van de burgemeester en van de korpschef dat het niet de intentie is om dat soort dingen te gaan bestraffen. Maar eigenlijk zou dat niet van een intentie mogen afhangen. Eigenlijk gaat dat over rechtszekerheid. Dat gaat niet over intenties. Ik heb enorm veel vertrouwen in onze korpschef, in ons politiekorps. Hè. Het is ook trouwens... Omwille van dat vertrouwen en omwille van het feit dat de politie terughoudend en redelijk is hè, op dit moment, dat er niet bij de vleedgasboetes worden uitgeschreven, ook aan plus 16-jarigen. Dus we hebben enorm veel vertrouwen in de politie, maar eigenlijk zou dat gewoon niet van vertrouwen mogen afhangen. Eigenlijk zou dat moeten gaan over degelijke regels en rechtszekerheid. En in die zin vinden wij dat dus een lokaal gasreglement, dat die willekeur zoveel mogelijk onmogelijk moet maken. En dat duidelijk moet maken welke overtredingen bestraft kunnen worden. En we hebben er uiteraard geen enkel probleem mee dat als dat gaat over kleine gewelddaden, baldadigheden, vandalisme, dat bestraft kan worden. Maar we moeten er toch ook over waken dat we niet in een situatie terechtkomen waarin jongeren in een administratieve mallenmolen van boetes of zelfs alternatieve sancties terechtkomen voor uiteindelijk banaal kattenkwaad. En enfin, ik ben heel blij van die intentie te horen, maar zwart op wit, als ik ons politiereglement erop nalees en als ik lees dat er hier in dit gastreglement staat, dan zijn dat soort dingen die ik hier heb opgesomd vanaf de toekomst ook vanaf 14 jaar strafbaar met een gasboete. En dat is denk ik iets wat niet correct is. Dat is de tweede pilaar, hè, de vrees voor willekeur, de derde pilaar kort. Hè, dus wat wij ook in de commissie heel erg bepleit hebben, is dat we willen werken volgens de preventiepyramide. Dus dat we preventief hè, een brede visie moeten ontwikkelen op problematisch jongerengedrag en dus heel brede preventieve maatregelen moeten uitwerken. En dat eigenlijk dat gasreglement dat alleen maar het stokje achter de deur moet zijn. Ik ben ook blij dat ik de burgemeester ons daarnet in heb horen volgen. Ik ben ook blij dat de klinker bijvoorbeeld werk maakt van een jeugdbeleid. Hè, want het is natuurlijk zo dat het is natuurlijk zo dat het gasreglement er nu al is en dat het hangbeleid nog stilletjes aan moet opgebouwd worden. Verder denken we bijvoorbeeld ook, hè, op de gemeenteraad al is ter sprake gekomen een paar maanden geleden, aanpak van schooluitval, de niet-jongeren. Er is eigenlijk bovenop dat klein topje van de piramide van de gasboetes nog een hele brede basis waar ook heel veel werk aan is. Dus dat is ons derde bezwaar. En dan, dus op basis van die drie bezwaren gaan wij ons bij dit reglement zoals het er nu voor ligt onthouden. Nu concreet zouden we wel graag nog een paar wijzigingen willen voorstellen of een aantal beleidsacties om daaraan te koppelen om op zijn minst ten dele tegemoet te komen aan de bezwaren die dat we hier voorleggen. En het eerste is eigenlijk, waar ik daar net al naar verwees, het opnemen in de tekst van een duidelijke limitatieve lijst van overtredingen waarvoor dit gasreglement van toepassing is. Hè, zodat die subjectieve vormen, de grijze zones, dat die zoveel mogelijk geschrapt worden. Globaal denken we eigenlijk ook breder dan alleen dat gasreglement, dat ons politiereglement misschien op basis van die meer subjectieve elementen wel eens heel kritisch bekeken mag worden. Ik denk bijvoorbeeld aan het skaten op de kade of het klimmen in de bomen. Dus dat is de eerste concrete aanbeveling. Tweede is de intense verklaring hè, van de politie die Matthias hier voorstelt. Dat is mogelijk zijn eerste goede stap, want dat bevestigt die goede intenties, denk ik, van de politie. Maar, dus wij gaan dat ook steunen, hè. Die intentie die hiervoor ligt, dat steunen wij. Dat is ook wat dat wij zien als visie. Maar dat neemt onze fundamentele bedenkingen bij het reglement niet weg. We zouden liever zien dat een sanctie niet afhangt van de intentie, maar wel van een duidelijke overtreding. Een derde concrete aanbeveling die we willen doen, is een derde beleidsactie die we zouden willen voorstellen, is dat er een jaarlijkse of eventueel om de twee jaar hè, een terugkoppeling komt aan de gemeenteraad, geanonimiseerd uiteraard, over het aantal en de aard van de uitgeschreven gasboetes. En dan tot slot nog een vierde aanbeveling, en dat gaat dan wel over de tekst van het reglement zelf. Want de tekst zoals die hier nu voor ligt, zorgt er eigenlijk voor dat die bemiddelingsprocedure en die alternatieve straffen, dat die eigenlijk pas vanaf 16 jaar verplicht zijn. Tussen 14 en 16 jaar is er een gat waarin dat eigenlijk die alternatieve procedures niet verplicht zijn. En dat is iets dat ik denk ik ook op voorhand tijdens discussie met de burgemeester en ook al met de korpschef in de commissie heb aangehaald, waarvan ik eigenlijk begrepen had dat dat een typo was, maar in de huidige versie van het reglement die hier nu voor ligt, staat die typo opnieuw. Dus heel concreet zouden we heel graag ter stemming ons amendement daarover, ik kan het anders meteen doormailen. Hè.
Ja, dat is gewoon, dat is gewoon 16 vervangen door 14.
Ja, dus dat in artikel 14, 16 jaar vervangen wordt door 14, maar ik vermoed, gezien dat de tekst hier nu voor ligt, dat dat dan met een amendement moet gebeuren.
En ja, want als we dat allemaal samen zo afspreken, dat niet aangepast is geweest nadat het naar de
commissie... Dan misschien toch met een stemming.
Dat is, daar heb ik jou al vorige keer over gerustgesteld, dat dat wel degelijk de bedoeling is. Een paar dingen, want het was heel veel, Thomas, ik heb geprobeerd om aandachtig te luisteren. Ook naar de tussenkomst van Matthias. Het feit dat we over de partijgrenzen heen dat charter ook nog eens bevestigen, en dit is een publieke zitting en iedereen hoort het, is dat wij hier wel degelijk die preventiepiramide, zoals jij dat noemt, de aanpak willen gebruiken voor waar voor die dient. De korpschef heeft het gezegd, ik heb het gezegd, ik sta daar ook persoonlijk garant voor. Namelijk, dat is de rotte appels eruit halen en dan moet je mogelijkheden hebben. Niemand, geen enkele jongere in Aarschot moet zich zorgen maken en daarom zullen we dus ook die charter stemmen. We gaan hier niet, zoals we dat trouwens ook niet voor de 16-jarigen en de 17-jarigen doen, op geen enkele manier is dat gebeurd. Ook niet trouwens in het vorige bestuur door mijn voorgangers, jonge mensen ambeteren met gasboetes. Maar het is een realiteit en ik weet dat dat geen aangename realiteit is, dat je af en toe de middelen niet hebt om tegen overlast en vervelend gedrag en eigenlijk op het randje, eigenlijk over het randje crimineel gedrag, dat je daar machteloos tegen staat. En je spreekt over willekeur. Wel, de korpschef heeft heel duidelijk uitgelegd dat als het over jeugdrecht gaat, het woonplaatsprincipe geldt. Als dat jonge mensen zijn die pakweg vanuit Brussel komen, vanuit, ik wil geen steden viseren, en die komen hier amok maken en die zijn terug weg, weet je welke mogelijkheid dat wij hebben om op te treden? Nul, nopes, nada. En dingen die wij hier in Aarschot als heel ambetant ervaren en die onze burgers als storend ervaren, daar liggen ze in Brussel geen seconde wakker van, want die gooien dat gewoon bij op de hoop. Ja? En dus dan mogen jij zeggen, je moet naar de jeugdrechter gaan en je moet dat vervolgen. Die staan rapper terug buiten dan dat je binnen staat. Dat kan niet de bedoeling zijn. En dus om die last resort, zoals ik dat dan noem, om daarin te kunnen ingrijpen nadat we met Arctos, met de jeugdwerkers, met de klinker, met de jeugdfliek, met heel het beleid, met de kindvriendelijke stad, alles doen om een positieve sfeer te creëren, daarvoor geeft dit rechtszekerheid. Ja? En dit is nodig. En dat is ook de reden waarom we geen limitatieve lijst gaan aanleggen, want ik heb al geleerd, als het over bestuurlijke handhaving gaat, dat je best niet met een limitatieve lijst werkt, maar dat je moet kijken dat je aanknopingspunten hebt om met mensen in een traject te gaan. Hè? Maar dus wat uw eerste punt betreft, geen limitatieve lijst. Wat uw tweede punt betreft, wel een charter. Wat uw derde punt betreft, een jaarlijkse terugkoppeling. Geen enkel probleem. Ook vandaag mogen alle cijfers over gasboetes gezien worden. In het kader van de coronatijd bijvoorbeeld, zitten we daar als Aarschot ook echt goed. Hè? Niet ongelooflijk weinig, maar zeker ook niet overdreven veel. Ik hou niet van een sheriffcultuur waarin maar continu met boetes gezwaaid wordt. Dat is niet mijn stijl en ik denk ook niet die van de korpschef. We hebben een stijl en een overlegmodel. Ik als hoofd van de politie, hij als hoofd op het terrein van overleg en praten en dat werkt. Maar we willen dus gerust jaarlijks die terugkoppeling geven. En wat je laatste punt betreft, dat is een technische aanpassing die kan gebeuren. Korpschef. Het woord aan u.
Ja, ik denk dat de standpunten wel heel duidelijk zijn. En ja, we kunnen er alleen maar achter staan dat we dit dus niet doen met het oog op pestgedrag van politie dan te creëren ten opzichte van jongeren, verre van. Het is trouwens ook politie maar die de vaststellingen doet. Ze maakt eigenlijk een rapport van wat er ter plaatse allemaal gebeurd is en nog te rapen is aan eventuele sporen van zwerfvuil of dergelijke. Die maakt dat over aan de gasambtenaar. Het is aan de gasambtenaar of die oordeelt of er dan effectief nog een vervolg komt met een opvoedende maatregel, of dat die zegt, ja nee, dit kan ik seponeren. En dan nog is er, stel dat iemand zegt, die gasambtenaar heeft toch wel hier even niet goed nagedacht over de beslissing, dan nog is daartegen een beroep mogelijk bij de politierechter. Er zijn echt wel verschillende mogelijkheden ingebouwd. Er moet al één politieagent zeggen, ja dit vind ik wel opportun genoeg om er een verslag van op te maken, om ter beoordeling voor te leggen. Dan moet er nog een gasambtenaar zeggen, ja dit vind ik te ver. En dan nadien kan er eventueel nog een politierechter zeggen, ja ik vind al die vorige toch niet juist geoordeeld hebben en ik ga toch anders oordelen. Dus het is echt wel geen boete ronde van de politie die hier ter stemming voor ligt, verre van. Ik wil ook nog wel toevoegen dat de slachtoffers van pestgedrag op straat, zwerven, beledigingen roepen, dat niet alleen volwassenen zijn, maar vaak ook andere jongeren die naar ons toestappen en die zeggen, ja, hoe kan dat nu toch dat daar niks aan gedaan wordt? En zeggen, ja, er is een procesverbaal opgesteld, dat is naar de jeugdrechter, maar ja, dat is iemand van net over de provinciegrens Antwerpen en we zitten er niet ver van. Dat is daar in de handen van de jeugdrechter en die zichzelf ook daardoor onveilig voelen, die ook wel vragen naar een signaal van, ja, deze kan toch echt niet, daar moet toch een signaal van komen van de gemeenschap hier, het is hier toch aarschot dat deze niet kan, en dan hebben die dat wel gesnapt en dan kunnen die terug mee verder in de maatschappij.
Oké, ik heb gezien dat je ondertussen iets, Thomas, dan op de chat hebt gezet. Ik vraag ook aan de collega's om uw dossier en uw stukken er even bij te nemen. Het gaat heel concreet dan om artikel 4. Dat wil ik eerst eventjes duidelijk hebben, ook voor de algemeen directeur. Artikel 4, tweede paragraaf, eerste bullet, en daar wordt het cijfer 16 vervangen door het cijfer 14. Ik kijk eventjes naar de algemeen directeur. Als ik haar zie zitten.
Ja, dat is begrepen. Ja,
dat is begrepen. Ja. Willen we dat dan zo dadelijk, ik zie dat Thomas nog opnieuw een repliek wil doen, maar willen we dat dan zo dadelijk eerst als amendement ter stemming voorleggen en daarna het geheel? Of mag ik het zoals gewijzigd voorleggen?
Volgens mij kan het allebei, voorzitter.
Oké, dan stemmen we het in één keer. Thomas, jij wilt het woord? Of is dat nog een oud handje?
Nee, ik wou inderdaad nog kort repliceren, want ik denk dat we een beetje naast elkaar geantwoord hebben. Het is te zeggen, over de inderdaad echt problematische situaties, daar verschillen we denk ik niet over van mening, hè, dat we daar een bemiddelingstraject moeten opstarten, dat we daar die opvoedkundige signalen eigenlijk vanuit de overheid, zoals dat onze korpschef ze noemt, dat we die daar moeten geven, daar verschillen we absoluut niet van mening. Maar onderliggend denk ik dat we misschien, het andere punt dat ik daarbij aanhaal, dat was, ja, misschien moet je toch ons politiereglement is heel kritisch gaan nakijken, bijvoorbeeld wanneer het dan gaat over dat skaten op de kade. Hè? Want ik heb het ongelooflijk meeste vertrouwen in jullie goede intenties, hè, dat zeker niet de bedoeling is. Maar wie weet wie zit er binnen 4 jaar op uw stoel en wie weet wie zit er binnen weet ik veel hoeveel jaar op de stoel van de korpschef. En in dat reglement staan natuurlijk wel een aantal dingen zwart op wit. En dat is het probleem eigenlijk. En dat gaat toch voor een deel over rechtszekerheid, vinden we. En zeker wanneer het gaat over echt heel banale overtredingen. Ik denk bijvoorbeeld aan dat skaten op de kade. Kunnen we daar bijvoorbeeld niet weglaten? Is dat geen screeningsoefening die we kunnen doen?
Ja, maar dat is een screeningsoefening die ik wil doen. Ja, maar voor alle duidelijkheid, dat is niet iets wat wij hier voorstellen. Hè? Dat er geen misverstanden bestaan. Het is niet zo dat wij nu voorstellen om skaten op de kade met gasboetes te sanctioneren. Dat dateert uit de tijd dat het kade helemaal nieuw was aangelegd. Hè. Ik kijk nog eens opnieuw naar mijn voorganger. Die was toen spiksplinternieuw. En het probleem was dat er daar al heel gauw schade aan was. Wat natuurlijk ook niet de bedoeling kan zijn. Je moet ruimte geven om te spelen en om te genieten. We weten ondertussen allemaal dat die kade echt door iedereen als een soort recreatieve boulevard gebruikt wordt. Dat is dus prachtig gedaan. Maar daar komt dat van. Dus als je algemene vraag is, dat is nooit slecht, kunnen we een keer algemeen met de kam erdoor gaan en kijken wat is nuttig, wat is nimmer nuttig, wat is relevant, wat is niet relevant, dan lijkt me dat wel een oefening voor een commissie veiligheid. Daarmee heb ik niet gezegd dat allerlei dingen op de schop kunnen gaan, want soms heb je echt wel aanknopingspunten nodig en ik zeg het uit mijn beperkte ervaring, die vind je soms waar je ze het minst verwacht. Hè. Om het met een boutade te zeggen, Al Capone is niet voor maffiazaken de bak ingegaan, maar voor fiscale overtredingen. En daarmee heb ik maar niet meer gezegd dan gewoon een anekdote natuurlijk. Bon, kunnen we dit punt ter stemming voorleggen? Nee, Matthias, ja, we gaan jouw charter ook ter stemming voorleggen. En ik wil dat zelfs eerst doen.
Ja, voilà, we gaan dat eerst doen. En ik denk dat een belangrijk antwoord is op Thomas zijn laatste opmerking. Als wij een ander bestuur hebben, een andere korpschef hebben, een andere mening hebben, ineens komt die willekeurder en ineens is die het in de bomen klimmen door een 14-jarige goed voor een boete, dan zal er waarschijnlijk ook een ander bestuur zijn, een andere meerderheid. En dat charter dat nu voor ligt, dan laat ons hopen dat we dat unaniem goedkeuren. En dan zijn alle mensen die voor ons gestemd hebben, dat is 100% van de mensen, want laat ons hopen dat het unaniem is, dan gaan die deze visie die wij nu zo uitvoerig in deze democratische discussie hebben gevoerd ook wel onderschrijven. Dus laten we maar hopen dat we dat kunnen doen. En dan zijn we in dat opzicht ook die willekeur een stuk aan het tegengaan, want dan is dat een democratisch ondergeschreven gegeven.
Oké, dat zover in de tijd vooruit. Laten we maar eens eerst bewijzen dat het op deze manier gewoon goed en grondig kan worden aangepakt. Hè. En een nieuw bestuur kan altijd andere keuzes maken. Ook dat is zo in een democratie. Maar goed, we leggen eerst, mevrouw de algemeen directeur, het charter van Matthias voor. Dat is een politiek statement waarin we ons over de partijgrenzen heen verbinden om geen misbruik te gaan maken van gasboetes voor 14-jarigen. Zo vat ik het een beetje samen. Hè. Dus dan vraag ik daarover de stemming. Open VLD.
Wij zijn voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
Voor.
Groen.
Voor.
Dries.
Voor.
En Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
Kijk eens aan, daar is het unanieme signaal, Matthias. En dan stel ik nu voor, en dat is belangrijk, dat dat goed genoteerd wordt, dat in dat artikel 4 het cijfer 16 verkeerdelijk staat, daar moet 14 staan. Dat was al de vorige keer gemeld als een typo, zoals Thomas het mooi uitdrukt. Met die wijziging stemmen we dan het aangepaste gasreglement. Open VLD?
Wij zijn voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
CD&V?
Voor.
Groen?
Groen gaat zich onthouden.
Dries?
Onthouding.
En Vlaams Belang?
Wij zijn voor.
Voor. Dan heb ik 25 stemmen voor en 4 onthoudingen. En dan is dit punt goedgekeurd. Dan dank ik iedereen voor de goede discussie. En zoals ik heb gezegd, zullen ook de andere punten worden opgevolgd. Hè. De terugkoppeling, dat kan op commissieniveau regelmatig gebeuren. Thomas, daar was ook vanuit andere fracties vraag naar. Ja? Komen we bij het volgende punt op de agenda. Moet ik eventjes kijken en erbij nemen. Nog een aanpassing van een politiereglement. Het is de moeite vandaag. Wat we hier doen is opnieuw een aanpassing, denk ik, aan hogere regelgeving. Namelijk meer bepaald de affichering van huurprijzen. Ook dat is een initiatief van hogere overheden om ervoor te zorgen dat mensen op een transparante manier worden ingelicht over wat de huurprijs zijn. Dus verplichte affichering huurprijs, gemeenschappelijke lasten en de gegevens over een energieprestatiecertificaat. Allemaal nieuwe zaken die wij hier verwerken op lokaal niveau. Zijn er daarover vragen? Nee? Dan leg ik dit punt ter stemming voor. Open VLD. Ronnie?
Wij zijn voor.
Aha. SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
CD&V?
Sorry, wij zijn voor.
Groen?
Wij zijn volmondig voor dit aanpassing van het politiereglement.
Dank u, Dries.
Voor.
En Vlaams Belang?
Wij zijn ook voor.
Oké, dank u wel. Dan is dit punt unaniem goedgekeurd. Komen we bij punt 17... Ik heb eventjes veel storing op de lijn. Ben ik de enige die dat hoort? Betty, zou je misschien de micro kunnen... Nee, het ligt niet aan jou. Enfin, ik zal verder doen. Misschien lost het zichzelf op. Volgende punt gaat over het sportcentrum. En dan hebben we het over de evaluatie van de interlokale vereniging Sportregio Wingen-Demervallei. Dat doen we in toepassing van de samenwerkingsovereenkomst. We keuren hier ook de jaarrekening en het jaarverslag van 2020 goed. En het hoeft natuurlijk niet gezegd dat dit een heel atypisch jaar was. Zijn er hierover vragen? Nee, dan leggen we dit punt ter stemming voor. Open VLD?
We zijn voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor, sorry.
CD&V?
Hier gaat iets mis, excuseer. CD&V is ook voor.
Ja, dan de storing is ook opgelost. Groen?
Groen is voor.
Dries?
Voor.
En Vlaams Belang?
We zijn ook voor.
Dank u wel, dan is dit punt ook goedgekeurd. En dan komen we al bij de vragen van raadsleden. Het eerste punt hebben we daarnet behandeld. Het was een vraag van Matthias. En dat is dus al afgewerkt. Het tweede punt is een vraag van Bart den Hond. En hij wil weten hoe het gesteld is met onze huisnummering. Bart?
Ja, dank u wel. Ik had inderdaad een vraag over duidelijke huisnummers in Aarschot. Bij nood is het belangrijk dat de brandweer, de huisdokter of de hulpverlener snel het juiste adres kan vinden. Dit geldt ook voor tussenkomsten van politie of ambulanciers bij mensen in een levensbedreigende situatie. Adresaanduidingen en huisnummers die van op de weg duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn voor hulpdiensten kunnen levens redden. En veiligheid staat bovenaan de prioriteitenlijst van het Aarschot Stadsbestuur, dat weten we. CD&V Aarschot wil dit nog verder uitrollen. Wij pleiten ervoor om als stad acties te ondernemen om iedere Aarschottenaar bewust te maken van de nood aan die duidelijke huisnummers. Speerpunten kunnen onder meer zijn, er kan worden opgeroepen om aan huizen met een voortuin een huisnummer aan de brievenbus te hangen. Bij een appartementsgebouw is het huisnummer best van buitenaf zichtbaar. Binnen in de hal van een appartementsgebouw zouden het nummer en de naam bij de juiste bel moeten staan. Hang een duidelijk zichtbaar huisnummer op in een contrasterende kleur en bij voorkeur reflecterend. Doe de zelftest of het nummer van op het midden van de weg zichtbaar is en ga er niet van uit dat het bij jou nooit nodig zal zijn. Nu, twee recente voorvallen zijn eigenlijk de aanleiding tot het indienen van deze vraag tot actie. Onlangs hebben we hier zelf meegemaakt hoe een dokter van wacht die de buurt niet kent, bijna aangereden werd tijdens het speuren naar het juiste huisnummer op de drukke steenweg hier in Rillaar. Een steenweg waar trouwens vier van onze gemeenteraadsleden ook wonen, als ik mij niet vergis. Nu, de man was duidelijk aangedaan toen hij uitstapte. Het was ook niet de eerste keer dat hij problemen ondervond bij het zoeken naar het precieze huisnummer tijdens zijn wegdienst. En vorige week dan nog was er een heel bizar incident met een brandweerwagen en een ambulance hier verderop in de straat. Dus na enkele keren met de zwaailichten heen en weer gereden te hebben, belde de brandweerlui uiteindelijk aan bij huis, omdat het hen helemaal niet meer duidelijk was waar ze juist moesten zijn. Het beeld van die vele nieuwsgierige buurtbewoners die dan zuchtend en neeschuddend bij hun voordeur het tafereel aanschouwden, is absoluut niet het beeld dat we in 2021 nog willen zien. Dus ook hier hadden duidelijke huisnummers heel veel tijdverlies kunnen vermijden. Daarom onze oproep: laat Aarschot nog meer een voorbeeldstad zijn voor vele anderen wanneer het gaat over veiligheid. Een veilige buurt, collega's, maken we immers samen.
Dat is heel juist. En bij deze, soms zeggen ze zo, hè, u hebt hier 5 minuten om uw pleidooi te houden. Bart, het was een zeer goed pleidooi. Ik hoop dat er heel veel mensen gekeken hebben, want dat maakt natuurlijk een groot verschil. In levensbedreigende situaties komt het op minuten aan. Hè. Maar Schepen, Gijskes, wou je daar nog op tussenkomen?
Ja, Bart, dank u wel voor het voorstel. Het is dus inderdaad zo dat wij een reglement hebben ook daarvoor. Dat zegt dat uw huisnummer zichtbaar en leesbaar moet zijn van op de plaats waar uw brievenbus zich bevindt. Als dat niet het geval is, dus als je van aan uw brievenbus uw huisnummer aan uw huis niet kunt zien, dan moet je dus dat nog eens herhalen op uw brievenbus zelf. Wat we wel inderdaad kunnen doen is bijvoorbeeld via de Facebookpagina van de stad de mensen proberen zoveel mogelijk te sensibiliseren om te zorgen voor een duidelijke zichtbaarheid van hun huisnummer. Ik denk daarbij bijvoorbeeld ook aan een artikel daar rond in het volgende stadsmagazine. Dus dat zou ik in ieder geval al voorstellen om dat te doen. En natuurlijk, ja, als ik u hoor zeggen van dat incident met de brandweer, ik kan me daar zo levendig iets bij voorstellen. Bijvoorbeeld in Langdorp, waar dat je heel veel straten hebt waar bijna nog een zijstraatje, een aardewegje is, dat ook tot die straat behoort, maar wat je sowieso van op de straat een huisnummer niet kunt zien. En het is in zo'n geval dat dikwijls dergelijke incidenten zich voordoen. Hè. Ik heb dat bijvoorbeeld ook met mijn eigen moeder. Als daar is dus ook een keer een ambulance moeten komen. Ik ben ook bovenaan de straat moeten gaan staan, omdat haar huis niet zichtbaar is van op de straat. Maar voor het overgrote deel van de gevallen kan dat inderdaad wel helpen als mensen vooraan aan de straat, zeg maar, toch iets voorzien dat hun huisnummer zichtbaar is. Dus we gaan proberen via Facebook om daarmee zoveel mogelijk mensen te bereiken. En in de volgende uitgave een artikel daar rond maken van het Stadsmagazine.
Dank u wel, mevrouw De Schepen. Ik kan alleen maar ter aanvulling zeggen dat los van de huisnummers, wij ook vanuit de stad, maar we zijn een stad met een groot grondgebied, zelf de oefening aan het maken zijn om de straataanduidingen, en voor sommige straten staat daar ook de nummering bij, om die terug in ere te herstellen, zeg maar. Hè. Ik denk dat raadslid Cindy er al verschillende keren op gewezen heeft, dat bijvoorbeeld aan de teambunder in Rillaar de aanduidingen, welk stukje, welke nummers je waar hebt, echt te wensen overlaten. Dus die inventaris wordt gemaakt en dan zorgen we ook op niveau van de straataanduiding voor betere benummering en benamingen. Dat is wel eens aan een update toe. Dries, is dat jouw handje?
Ja, dat klopt, voorzitter. Nu, ik vind het eigenlijk wel een terechte opmerking van collega Bart den Hond. En al ik deel zijn bekommernis daar. Het antwoord van Schepen Gijskens, dat er een informatie kan gegeven worden via het Stedelijk Blad, is goed. Maar er kan misschien wel meer gedaan worden. Ik denk daarbij spontaan aan het voorbeeld van de gemeente Herselt. Ze hebben enkele jaren geleden vanuit de gemeente aan elke inwoner een plaat voorzien met het huisnummer op, dat reflecteert. Dus als dan bijvoorbeeld een van de hulpdiensten schijnt op de gevel of op de brievenbus van het huis, zien zij klaar en duidelijk het huisnummer. Misschien is dat eens een piste die kan onderzocht worden door het huidige bestuur, of dat daar eventueel een budget voor kan vrijgemaakt worden. Maar ik vind de bekommernis en de opmerking van Bart is zeker en vast terecht, maar dit gaat misschien nog wel zelfs een stap verder.
Sessa. Bon, we willen dat toch eens goed bekijken. Allee, om te beginnen is er op dit moment geen budget ingeschreven om huisnummers uit te delen. Hè. Natuurlijk, als we vinden dat dat op een bepaald moment absoluut noodzakelijk is, dan moeten we daar budgetten voor zoeken. Die vallen natuurlijk niet uit de lucht, maar dus dat zeg ik maar gewoon ter info. Ten tweede, dat heeft voor- en nadelen, die reflecterende huisnummers. Hè. Als je in het donker te voet bent en je moet kijken, dan zie je het. Maar als je langsgereden komt, verblindt dat ook nogal. Enfin, ik ben geen expert, maar we gaan gewoon zorgen dat we het grondig bekijken. Want de suggestie is juist, het maakt op momenten van onveiligheid een groot verschil. Kunnen we de discussie hier afronden of vraagt Bart nog even het laatste woord?
Ja, ik had inderdaad het woord gevraagd, maar u hebt het antwoord intussen zelf al gegeven, waarvoor dank. Dus we zijn heel tevreden te horen dat de vraag herkend wordt. Nu, de aanvulling die Dries terecht ook geeft, is ook een suggestie die wij ook eerder hadden. Wij weten ook dat er buurgemeenten zijn, of gemeenten in de buurt, die al actie hebben ondernomen, die zelf ook aan de inwoners reflecterende huisnummers hebben uitgereikt. Misschien is dat inderdaad een idee voor de toekomst, maar u hebt het antwoord al gegeven. Dus dank u wel om dit te bekijken.
Ja. Zeker voor de toekomst toe. We nemen het mee. Dank u wel voor de suggestie. En er kan ook preventief en sensibiliserend gewerkt worden. Ik denk bijvoorbeeld ook aan stadswachten die in dat opzicht wel een seintje kunnen geven. Want ik denk dat heel veel mensen zich er ook gewoon niet van bewust zijn. Hè. Als je natuurlijk nooit in een onveilige situatie zit, dan sta je daar niet bij stil. Het is maar op het moment dat het bij wijze van spreken te laat is, dat je beseft dat er zo tijd is verloren gegaan. Oké, dan ronden we de discussie hier af. Dank u wel, Bart, voor je vraag. En dan gaan we naar de volgende vraag. En die wordt gesteld door Vlaams Belang Nico Kresens. En hij wil weten hoe het zit met rondslingerend afval, annex sluikstorten in en rond de winkelsites aan de Herseltse Steenweg.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik heb naar u en ook naar de algemeen directeur een aantal foto's gestuurd die genomen zijn rond de winkelsites daar. De winkelsites aan de Witte Molen. En daarin zien we, even verduidelijken aan de mensen die de foto's dus niet gezien hebben, zien we inderdaad toch wel heel wat rond slingerend vuil, verpakkingen die daar worden achtergelaten en dergelijke. Nu, we weten ook, en dat hebben we vandaag gezien met de storm, dat als er een keer een goede wind is, dat het vuil meestal niet op de plaats zelf blijft liggen, maar dat dat zich dus spijtig genoeg ook verspreidt over grotere gebieden. En wij weten ook dat dergelijke situaties aanleiding geven tot het aantrekken van ongedierte. En ja, creëert toch ook een beetje een gevoel van, dat is onveiligheid, van slordigheid, onveiligheid. Want netheid is toch immers een voorbeeld van recht en orde. Nu, mijn vragen hieromtrent. Is het stadsbestuur op de hoogte van het rondslingerend afval, annex het sluikstorten op en rond de winkel zitten? Want er is bijvoorbeeld zelfs een foto bij waar we dus zien waar een oud paar schoenen ligt. Dat is dus duidelijk toch wel iets dat daar dus moedwillig is neergesmeten. Welke initiatieven zijn er al genomen of gaan er genomen worden om dit probleem aan te pakken? En ons inziens hebben ook de aanwezige winkels ook hun verantwoordelijkheid in deze materie. Gaat de stad met hen samen zitten om dit probleem aan te pakken? Ik dank u.
Dank u wel, Nico. Ik geef het woord aan Schepen Isabel de Hond.
Ja, dank u, raadslid Kreesens, voor uw vraag. Het is inderdaad heel erg, hè, de problematiek van sluikstorten. En dat is niet alleen daaraan dat zitten, maar over ons hele grondgebied. En we zien her en der en die problematiek blijft. Nu, specifiek voor de zitten hadden we zelf inderdaad ook al gezien dat daar toch heel wat vuil lag. Schepen van de Rauwera heeft denk ik 14 dagen geleden nog een overleg gehad met de eigenaar van de site eigenlijk, om dat al een keer aan te kaarten. Ondertussen hebben wij vanuit de stad ook een overleg gevraagd met de verantwoordelijke site, want de site daar is eigendom van een vennootschap van Langevelde en is dus niet onze openbaar domein. En ze hebben ons ook al toegezegd dat zij met de handelaars die daar de winkels hebben en met de verantwoordelijke site manager toch willen bekijken hoe dat zij dat kunnen aanpakken. Inderdaad, het vuil, ja, als er wind is, komt dat van overal. We zien ook dat er daar toch wel wat verpakkingen en zo liggen. En dat kan mogelijk ook wel komen van het feit dat men daar achter de gebouwen op de parkings ook wel een soort opslag buiten doet van een aantal zaken die daar bij elkaar gepakt staan. In principe mag dat ook niet. Dus daar gaan we hun ook over aanspreken en daar proberen we dan ook een oplossing voor te zoeken. Dus we zijn ons daar wel van bewust, maar het is een probleem dat natuurlijk niet zomaar 1, 2, 3 verdwijnt. We hebben daar in het verleden al heel veel rond gesensibiliseerd, aangepakt, zowel in het stampertje als acties gedaan met de mooimakers, met de scholen, de World Cleanup Day. Dus we zitten daar op alle domeinen wel zoveel mogelijk rond sensibilisering te werken. Maar er zijn gewoon mensen die gewoon heel hard leer zijn. En ik drink een blikje, het is nu leeg, dus ik smijt het hier gewoon weg. Dus dat is toch wel een zeer moeilijke problematiek. Wat ik ook nog wel wil meegeven is dat we ook hebben gezien dat er daar heel wat afval in die afwateringskrachten daar is terechtgekomen. Dus daar gaan we met de dienst Leefmilieu ook zorgen dat die toch nog geruimd worden, zodat er daar ook geen probleem zou ontstaan qua afwatering. Maar dus wij gaan kortelings met de city manager kijken hoe dat ook de uitbaters daar van de city toch meer hun verantwoordelijkheid kunnen nemen naar de opkuis van de city zelf.
Dank u wel. Wilt er daar nog iemand anders bij aansluiten? Nee, dan... Ja, Leo? Ja. Leo, ja. Is dat een hand dat je opsteekt? Ja,
okay. Ja, inderdaad. Ja. Vooral een opmerking voor Nico in dit verband. Als hij een paar schoenen vindt, als hij dat al een geweldig probleem vindt, dan moet hij een keer met mij meegaan. Dan kan hij een hele week gelopen. Dat volg ik.
Bij Leo in de buurt liggen er blijkbaar regelmatig.
Ja, want Leo is ook een van de mooimakers, hè Leo?
Ja.
Ja, absoluut. Voilà.
Bij deze een warme oproep. Hè. Wij kunnen altijd nog mooimakers gebruiken. Het is een enorm groot probleem, denk van alle steden en gemeenten. Ik kan alleen maar een warme oproep doen. Mensen, ik weet dat het moeilijke tijden zijn voor iedereen en dat er graag iets gegeten en gedronken wordt buiten. Maar als je dat doet, pak alsjeblieft je afval mee of gooi het gewoon in een vuilbak waar het hoort en laat het niet rondslingeren. Maar Nico, dit is dus een private site en dus zit de stad aan de tafel met de eigenaars om het probleem aan te pakken. Wil je daar nog, volstaat dat als antwoord?
Ik zou de Schepen willen bedanken voor haar tussenkomst en ook Schepen van der Auwera voor zijn initiatief dat hij al genomen heeft. En felicitaties voor Leo en voor de andere mooimakers, want we weten allemaal, een betere en een propere wereld, die begint bij jezelf, die begint in je eigen omgeving. En als wij dat allemaal zouden doen, en we zouden allemaal het initiatief in feite van Leo en de andere mensen volgen, dan zouden we toch wel een heel stuk verder uitkomen. Dus Lea, superman, dank u.
Ja, we zullen eens afspreken.
Ah wel, dat is een deal. En we gaan dat eventueel doen. Als de terrasjes open zijn, dan kunnen we achteraf enig om drinken. Wat denk je?
Ja, maar het maakt niet alleen bij drinken blijven, hè?
Nee, zeker zijn vast niet. Dank u wel.
Ja.
We zitten allemaal te wachten, denk ik, op de heropening van de terrassen. Maar er is jaarlijks een World Cleanup Day. Dat is natuurlijk maar één dag, hè, maar dat is wel een dag waarin je het verschil kan maken, omdat er heel veel mensen samenkomen opruimen. Dan ben je meer geëngageerd en kan je mooimaker worden. Schepen de Hond, die weet daar alles van. Dus als er mensen zijn die vragen zijn, één adres bij Isabel. Goed, Nico, je had nog een vraag.
Ja, voorzitter. Ongeveer een week geleden, twee weken geleden, is Aarschot in de pers gekomen met een landlopende Duitser die wegens een coronabesmetting werd opgevangen, annex in bewaring werd gehouden in de Sertogenmolens. Ik ga niet ingaan, voorzitter, op het feit of dit de enige of optimale oplossing was voor deze persoon die zich op het grondgebied bevond. Daarover gaat het niet. Waar ik wel op wil op ingaan, is het financiële kostenplaatje voor onze stad. Mijn vraag is, hoeveel in totaliteit heeft het verblijf van deze persoon gekost aan onze stad? Dus rekening houdend met alle uitgaven en al de onkosten. Is er een overeenkomst met Duitsland over het terugvorderen van deze kosten van hun onderdaan? Wanneer mogen we dit geld verwachten? En 4, is er een scenario opgesteld door de stad, mocht dit zich nogmaals voordoen? En dan vooral een scenario dat ons minder geld gaat kosten, want nu hebben we zijn herkomst kunnen achterhalen. Maar in de toekomst doet zich dat misschien voor met een illegaal iemand waarvan we de herkomst niet kunnen bevestigen. Ik dank u.
Ja, dank u wel, Nico. Ik ga er niet zomaar van uitgaan dat iedereen de media gevolgd heeft en echt dat we allemaal weten waarover dit precies gaat. Dus ik ga het toch kort schetsen. Het is iets wat je niet al te vaak meemaakt, wat wij niet al te vaak meemaken. We zijn ook geen grootstad natuurlijk, maar wat er gebeurde was dat er iemand amok aan het maken was op de trein. Een man van wie men vermoedde dat hij dronken was. Je zou verwachten dat daar spoorwegpolitie of spoorwegveiligheid optreedt, maar wat men gedaan heeft, men heeft hem uit de trein gezet in Aarschot, het eerstvolgende station. We zijn een kruising van verbindingen. En de man trok Aarschot in, alsof dat nog niet genoeg was. Je kent bij onze stationstraat, daar ligt ook het woonzorgcentrum, daar zijn ook assistentiewoningen. Stond hij dus plots in zo'n assistentiewoning. Stel je voor, je schrikt je rot. Onze politie heeft dan opgebeld. Ook onze sociale diensten hebben hun werk gedaan. Maar de man is opgepakt. En wij dachten, laat hem zijn roes maar uitzitten in de cel. Dat was de eerste stap. Toen bleek hij onwel te zijn en ook mensen die in de cel zitten en onwel worden hebben recht op medische bijstand. We vonden niet meteen een arts die beschikbaar was, dus wat is er gebeurd? Onze politiemensen hebben hem naar Gasthuisberg gebracht. In Gasthuisberg heeft men hem helemaal onderzocht, maar eigenlijk, om het spreekwoordelijk te zeggen, waren onze politiemensen nog niet te goed terug in Aarschot of ze kregen alweer telefoon met de vraag om hem te komen halen, want hij zette ook de spoedafdeling op stelten. Men vond zijn gezondheid voldoende goed om hem te laten gaan. Dus de man van Gasthuisberg, we hebben dat ook niet afgewendeld op de Leuvense politie, we zijn hem terug gaan halen en hebben hem verder in Aarschot vastgehouden. Rond, ik moet het exacte uur weet ik niet, maar het was 's avonds laat en dat gebeurt al eens als burgemeester, kreeg ik telefoon met de mededeling dat men in de loop van de namiddag, toen hij in Gasthuisberg was, een test had ondergaan, een covid-test. En dus 's avonds laat wist de politie mij te vertellen dat die test positief was. En dat het dus ging om een man die besmet was met het covid-virus, meer bepaald echt een zware besmetting. Daar zit je dan. Want een aanhouding die gebeurt 24 uur in dit land, mag de burgemeester, en dat is maar goed ook, niet zomaar mensen oppakken, ook de korpschef niet trouwens. Je moet daar alles in respecteren. De roes was ondertussen bijna voorbij. Maar ja, hij had ook amok gemaakt, dus hij was ook aangehouden voor het op stel te zetten van de spoed. Enfin, ik vertel het een beetje kort door de bocht, maar waar komt het op neer? Dat we dus de volgende ochtend meteen, en met we bedoel ik echt iedereen, met man en macht, op zoek zijn gegaan naar een oplossing. Op dat moment was zijn nationaliteit nog niet duidelijk, maar hadden we het vermoeden dat het om de Duitse nationaliteit ging. We hebben echt waar iedereen gecontacteerd, hè. Opvangcentra voor daklozen bijvoorbeeld, die heel behulpzaam waren. Maar dat bleek geen oplossing, want de wet zegt in ons land dat als je een positieve besmetting hebt, COVID, dat je in isolement moet. En bovendien is het dan ook nog eens de verantwoordelijkheid van de burgemeester, dat heb ik hier vorige maand toegelicht, om ervoor te zorgen dat quarantaine en isolement, dat wordt nageleefd. Wij moeten daarop toezien, hè. Dus uiteindelijk, na heel veel telefoons, bleek echt niemand in staat om ons te helpen. We hadden gehoopt dat de Duitse autoriteiten, want het ging dus om een EU-onderdaan, een Duitser, dat die hem wilde terugnemen. Maar aangezien hij positief getest was, is er een afspraak tussen lidstaten dat de quarantaine/isolement in de lidstaat in kwestie wordt uitgezeten van waar je komt en niet degene waarvan je de nationaliteit hebt. Met andere woorden, Duitsland deed de deur niet open zolang zijn quarantaine of isolement niet was afgelopen. Op zo'n moment neem je gewoon je verantwoordelijkheid, hè. Wij zijn toevallig met deze situatie in aanraking gekomen. Dat is heel uitzonderlijk, hè, omwille van het geval op de trein. Maar wij konden, en dit geldt voor de korpschef, de mensen binnen de politie die dit dossier hebben afgehandeld, onze sociale dienst en ook ikzelf. Ik zou niet met mezelf kunnen leven als je die man opnieuw laat lopen, wetende dat hij met een zeer zware virale lading rondliep en dus andere mensen zou besmetten. Het zal op dat moment je grootmoeder maar zijn, het zal je broer of je zus maar zijn naast wie jij op de trein komt zitten. Dat doe je gewoon niet. En dus Nico, ja, dit heeft een kostprijs. Ik zal dadelijk ook concreet antwoorden op je vraag, voor zover ik het op dit moment weet. Maar je weet natuurlijk ook dat hem laten lopen en vervolgens andere mensen laten besmetten een veel grotere kostprijs heeft, hè. Dus dat zijn dingen die je tegenover elkaar moet afwegen. Ik wil echt iedereen bedanken die mee heeft geholpen aan die oplossing, ook al was ze niet evident. Maar we hebben er ook van de hogere overheden felicitaties voor gekregen, voor alle duidelijkheid. Wij krijgen ook centen van, in dit geval de federale overheid, die algemeen dienen om sociale situaties met betrekking tot COVID aan te pakken. En de prefinanciering van de onkosten is ook voor wat ons betreft op die financieringslijn in te boeken. Maar voor alle duidelijkheid, dat dossier moet nog volledig worden samengesteld, hè. Wat weten we, hè, om op uw vraag te antwoorden? Dat zijn de kosten voor een dokter die is gevorderd. Dat is het verblijf in 's-Hertogenbosch. Dat zijn de maaltijden die door het OC&W zijn bedeeld, dus maaltijden en drank. Dat is de desinfectering van de combi en van de cel waarin hij gezeten heeft. En dat is de laboratoriumanalyse die vervolgens nog gebeurd is om te weten in welke mate hij besmettelijk was. In volgorde €45 onkosten voor de dokter. We hebben €40 per kamer per nacht betaald. En voor alle duidelijkheid, dus €40 voor de kamer voor de man in kwestie. En daarnaast €40 een kamer voor de bewaring die de politie daar heeft voorzien. Het is in totaal €110 aan maaltijden betaald door het OC&W of gefactureerd door het OC&W. De desinfectering van een combi en een cel komt ongeveer op €460. En daarnaast heb je nog een laboratoriumanalyse om te kijken in welke mate hij besmettelijk was. En dat is een totaal van €47. Wat weet je nog niet, of wat weten wij nog niet? Dat zijn de uren die de politie gedraaid heeft in bewaring. Het stuk van het dossier hebben we nog niet samengesteld. Je wou ook weten, dus ik heb al gezegd dat we hiervoor een lijn hebben met middelen die we krijgen van de federale overheid om die onkosten te betalen. Maar we zijn wel van plan, dat heb ik ook al in de media gezegd, om dit te trachten te verhalen op de Duitse autoriteiten. Daar is onze administratie volop mee bezig. Daar heb ik nog geen uitkomst van, maar ik vind het wel de moeite waard om te proberen. Net zoals ik het de moeite waard vind om te zeggen dat de Duitse autoriteiten volledig hebben meegewerkt eens zijn isolement gedaan was. Dus hij is in alle rust en stilte en met zijn volle medewerking toen zijn isolement was afgelopen naar Aken overgebracht met hulp van de Duitse ambassade. Dus die overeenkomsten zijn goed nageleefd. Goed, wat was je vraag dan nog? Ja, wat kunnen wij daaraan doen? Ja, kijk, ik vind het niet aangewezen dat wij hier permanent klaar zijn voor dit soort situaties. Het is zeer uitzonderlijk. En bij uitzonderlijke situaties horen ook uitzonderlijke oplossingen. Je zegt, ja, wat als je hier de volgende keer, nu wist je dat het een Duitser was. Het is precies omdat het een Duitser was en dus een EU-onderdaan, dat men ons niet kon helpen. Als dit om een niet-EU-burger was gegaan, dan had de dienst Vreemdelingenzaken ons kunnen helpen. En dan heeft men bij de dienst Vreemdelingenzaken gesloten plaatsen voor dit soort situaties. Maar op een of andere manier, hij is geen Belg, hij is een EU-burger, hij had, het was geen sans-papier, het maakte deel uit van het feit dat Duitsland geen besmette burger terugnam. Al die puzzelstukken vielen ineens samen in Aarschot. En dat hebben wij dus ook opgelost. Voor wat de rest betreft denk ik wel dat het nodig is dat men, zij het dan op nationaal niveau, ja, we zullen misschien niet de enige zijn in heel België die deze situatie meemaakt, dat men toch liefst één contactpunt heeft waar steden en gemeenten terecht kunnen. We hebben het creatief opgelost, we hebben onze plan getrokken, zoals men dat zegt. Maar goed, voor de toekomst is het misschien toch best dat hier een regeling voor wordt uitgewerkt. Ik wil ook hier de korpschef even aan het woord laten, want dit was echt een goede samenwerking, denk ik, tussen alle in eerste instantie veiligheids- en sociale diensten.
Ja, inderdaad, het was een zeer uitzonderlijke situatie, waar dat tal van diensten in afgebeld zijn en we hebben best gedaan hebben om te zoeken wat binnen wettelijke mogelijkheden lag. Maar ja, om het plat te zeggen, hij was niet zat genoeg, hij was niet zot genoeg, hij was niet crimineel genoeg, hij was niet gevangen genoeg, hij was niet Duits genoeg, hij was niet Belg genoeg en noem maar op. Dus bleef er finaal niks meer open. Eén ding was wel, hij was meer dan viraal geladen genoeg. En we wilden vooral voorkomen dat de Aarschotse bevolking, zeker dan de mensen van de assistentiewoningen, geen gevaar liepen op nieuwe besmettingen. Daar is ook contact over geweest met de virologen die wel bekend zijn. Ja, het was een inspanning, ook wettelijk een heel bizarre stukje om het in elkaar te puzzelen. Maar het is gelukt en we zijn blij dat hij terug naar Duitsland is. Hij heeft ook bedankt voor het gastvrijheid. En hij was toch wel blij dat hij terug in Duitsland was. Dus grote inspanning van alle diensten. Ook de federale politie van Leuven, de Dirco, heeft geholpen. Was ook voor haar niet zonder slag om dat verkocht te krijgen, maar ze heeft het toch maar gedaan. Het typeert wel een beetje de Oost-Brabantse hier mentaliteit van als er stront aan de knikker is, dan helpen we elkaar en dan trekken we onze plan en we gaan ervoor. Dus,
en we lossen het op.
Dat is een beetje het finale besluit.
Dank u wel, meneer de korpschef. En dus Nico, ik heb jou het overzicht gegeven. Ik wil het ook wel mailen als je dat wil. Ik moet wel duidelijk zijn, het is niet zo dat we van andere politiediensten nog een factuur of zo gaan krijgen. Hè. Wij hebben versterking gekregen, zowel van de federale, zo werkt dat systeem, dat is waar Bart naar verwijst. Maar dan wil dat gewoon zeggen dat men op een andere plaats geen andere opdrachten heeft kunnen doen. Daar komt het op neer. Dus het is niet dat we daar nog een aparte factuur van krijgen. Als ik dus alles bij elkaar optel tot nu toe, en het dossier moet nog afgehandeld worden, maar dan zit ik ongeveer op €1300. Is daarmee je vraag beantwoord?
Dank u wel, burgemeester. En inderdaad, als u de totale som krijgt van de politiediensten, dan mag u mij dat ook nog altijd via mail laten weten.
Ja, maar daar gaan we dus geen factuur van krijgen. Hè. Het zijn gewoon manuren die niet elders zijn worden in. Ja, die kunnen maar op één plaats tegelijk zijn. Zelfs de politie, die soms meer kan dan gewone mensen kunnen, kan nog altijd niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Oké. Okay. Dan is dit punt en deze vraag ook afgehandeld en komen bij de vragen van de Groen-fractie. En dan kijk ik naar Betty en of Petra. Wie wil er eerst?
Ik zal eerst doen over de signalisatie van de fietszone.
Oké.
Dat is een topprioriteit voor ons, veiligheid, comfort voor de fietsers. We weten allemaal, dus de fietszone is ingevoerd in juli 2019. In juli 2020 werd die dan uitgebreid. Maar fietsstraten en fietszonen zijn eigenlijk alleen maar veilig en comfortabel voor fietsers als je aan alle bepaalde en zekere voorwaarden voldoet. En dat is nu eigenlijk wat er zo spaak loopt, om het met een boutade te zeggen, in onze fietszones. Wij vinden dat het eigenlijk een soort van symbooldossier van we waren vrij eerst en we hebben een fietszone, Maar het is bij ons in de stad zo dat de fietsers en ook de automobilisten niet weten waar in de stad wel een fietszone is en waar niet. Wat is er nu een fietsstraat en wat niet? Ik geef een klein voorbeeld. Ik heb daar straks nog eens even nagekeken. Als je van het Schaluin naar de Ovonde rijdt, dan is die spandoek geeft aan dat je dan in een fietszone terechtkomt. Nu, ik heb dat geprobeerd op de Ovonde. Ik moet zeggen, de auto's achter mij waren daar niet content mee. Dus dat is heel onveilig. Dat geeft ook voor de automobilisten een enorm onveilig gevoel. Dus het is eigenlijk in naam van de fietsers, vooral natuurlijk dat we dat vragen, maar ook voor de automobilisten zelf het comfortabele gevoel te geven van dit is een fietsstraat, hier blijf ik achter de fietsers. Hier rijd ik 30 per uur. In een commissie in oktober 2020 hebben wij al heel veel acties en maatregelen doorgegeven van verbeter dit, want dit is anders een symbooldossier waar dat er ongelukken kunnen van komen. Dus wat vragen wij concreet? Doe er iets aan, want eigenlijk moet je hier in de eerste plaats informeren en signaliseren. Dat betekent hang banners over de straat. Kijk naar Mechelen, kijk naar Leuven, hoe dat daar gebeurt. Zorg dat dat op de straatvlakken zelf goed aangeduid is waar je in de fietszone zit. Maar ook een banner boven de straat waar je er weer uitrijdt. Want dat is zeer belangrijk, ook voor de fietser zelf, om dat te weten. Want anders, zoals bij de Ovonde, bevind je je in een zeer gevaarlijke zone uiteraard. Dus je moet informeren en motiveren. En in dit geval moet je eigenlijk overdreven informeren. In die zin, hang spandoeken zoals je lichtjes hangt, maakt het vrolijk, maakt het eigenlijk, geef daar zo een positief gevoel aan van kijk, alle fietsers hier zijn welkom en auto's blijven veilig achteraan, achter de fietser. Verder moet er natuurlijk ook opgelet worden, dat hadden we vroeger ook al aangehaald, de infrastructuur is niet aangepast. Als ik dus van de Kardinaal Mercier, van Sankt Maria zal ik zeggen, de Bonenwijk oprijd en ik rijd dan richting Martelarenstraat, dan zit ik op een gegeven moment in een stuk waar ik niet in de fietszone zit. Dus dat is heel gevaarlijk. En het is daar ook de infrastructuur, ik heb het vroeger al aangehaald op commissies, misschien ook op de gemeenteraad, is niet aangepast. Zet daar bloembakken, zet daar hindernissen, zodat de auto's ook niet de mogelijkheid niet meer hebben om je voorbij te steken. Want ik zie fietsers in de Martelarenstraat die dan op een gegeven moment zitten dus in een loslopend wild, als je dus op de Bodenwijk aangekomen bent en je rijdt richting Martelarenstraat. Mensen gaan ook aan de kant rijden dan en de straat is te breed, dus we moeten het voetpad, zoals ik gevraagd had, en die zones gewoon zo maken dat auto's niet de mogelijkheid hebben om je nog voorbij te steken. Want dat doet men heel vaak, zeker van de Martelarenstraat, dat je dan de markt opkomt. Dus dat is eigenlijk onze grote vraag van, we hadden al veel acties voorgesteld, veel maatregelen voorgesteld. We willen dus dat die in het straatbeeld, welke acties ga je ondernemen, realiseren, om dat zo spoedig mogelijk goed aan te pakken. Kijk naar die spandoeken, die staan niet juist. En er is op sommige plaatsen ook geen duidelijke aanduiding waar dat de fietsstraat begint. Als je dus vanaf de Ovonde het Schaluin inrijdt, hangt dat bord heel hoog. Ik begrijp, hè? Er hangen zoveel verkeersborden, je moet ze ergens kwijt kunnen. Maar ik denk dat het dan belangrijk is dat je heel zichtbaar op de straat en boven de straat aanduidt van hier kom je in een fietszone. Ik zeg het nogmaals, in Mechelen mooie voorbeelden. En hoe gaan we dus verder sensibiliseren? Ik denk dat het nogmaals overal herhaald moet worden dat er een nieuwe... Nu is het niet zo nieuw niet meer, die situatie, maar op veiligheid. En dan is toch onze vraag hoe dat we dan het laatste, dat controleren doen. Wordt daar ingezet op handhaving? Wordt daar al een keer gekeken van, is daar dus een handhaving? Is daar inderdaad een mogelijkheid tot bestraffing? Of hoe? Want er zijn inderdaad vaak bijna aanrijdingen, maar die ga je niet aangeven. Maar het zou wel goed zijn als de controle gedaan wordt op waar rijden die auto's, blijven die achter de fietsers. En dus die infrastructuur aanpassen vinden we een hele belangrijke. En dan wanneer dat er die logische uitbreiding dan komt, wat ik net aanhaalde, dus Sint-Niklaasberg, Leuvense straat of Leuvense steenweg is dat zeker, en de Karnaal Mercelaan, als je dus op de Bonenwijk komt, want daar zitten we met een zeer gevaarlijke situatie. Dus dat zijn in korte vragen van wat gaan we snel doen om te zorgen dat de aanpassingen in het straatbeeld goed gerealiseerd zijn, duidelijk zichtbaar en niet op de verkeerde plaatsen staan. Twee, sensibiliseren, dus hang veel meer spandoeken, borden, zorg dat die goed ingezet worden. En de handhaving, infrastructuur en de logische uitbreiding in Sint-Niklaasberg, Leuvense Steenweg. Dat zijn de vragen die we hebben voor de schepen van mobiliteit.
Ja, dank u wel, Betty. En je hebt hier zeker een punt. Dat is ook al gemaakt en we zijn daar ook volop mee bezig. Schepen Gijskes.
Ja, Betty. Dus inderdaad, wij gaan dus aan het begin en het einde van de fietszone telkens werken opnieuw met de thermoplasten. Je moet je dat voorstellen als een groot rood vak. Met in het midden, dus ja, voilà. Het gaat eventjes getoond worden hoe dat het eruit ziet. En dat kun je echt niet missen. Daar kun je niet voorbij rijden zonder dat gezien te hebben als automobilist. Nu, dat is voorzien in het nieuwe onderhoudsprogramma. Het enige is, daar moet het warm genoeg voor zijn en droog. Dus daar moet het minimum 15 graden voor zijn en de weg moet droog zijn. We hadden in het begin van de legislatuur al met thermoplasten gewerkt. Dat waren kleinere thermoplasten, maar die zijn er ondertussen afgesleten. Dus nu hebben we het ook uitgegeven aan een aannemer, dus binnen het onderhoudscontract, die daar wel weg mee weet, om het zo te zeggen. Dus de vorige keer is het voor de allereerste keer uitgevoerd door onze eigen technische dienst. En ja, dus dat is bijvoorbeeld toen op dat moment niet hard genoeg ingebrand geweest. Dus daar gaat nu aan verholpen worden. Dus dat gaat gebeuren door iemand die daar ervaring mee heeft. En dan gaat dat ook veel duurzamer zijn. Dus de thermoplasten waar we nu mee gaan werken, gaan ook bijvoorbeeld veel duurzamer zijn dan gewone beleiding. Voilà, dus dat is eigenlijk de voornaamste van de maatregelen die we dus gaan doen. Wat dat die spandoeken betreft, ja, die staan inderdaad niet noodzakelijk aan het begin van de fietszone. Die staan eigenlijk meer in het midden van de fietszone om de aandacht te trekken. Er staat er bijvoorbeeld ook eentje op het einde inderdaad van de Martelarenstraat, dus waar je dus zegt van, dus ja, dat de Kardinaal Mercierstraat, ietsje ervoor, ietsje terug, als je weet wat ik bedoel. Nee?
Uit de Nieuwstraat aan Heile terug de Bonenwijk.
Ja, voilà, aan de apotheek. Daar
lijkt het dan dat je weer in de fietszone komt, maar dat is niet juist. Ja. Je staat ook verkeerd. Die van de Ofonde staat verkeerd, die daar aan de Nieuwstraat staat verkeerd. Er staan er aan de Elisabethlaan staat ook verkeerd. Hè? Want dan lijkt het of dat je op de Elisabethlaan weer op een fietszone komt.
Ja, Betty, maar het is niet de bedoeling van met die spandoeken aan te geven waar dat er eentje begint of eentje eindigt. Het is echt om de aandacht te trekken.
Dat is enorm verwarrend.
Ja, voilà. Maar dus dat gaat opgelost worden met dus die thermoplasten op de grond, op de rijbaan zelf. Dus ja, daar kunnen we nog wel eens bekijken waar we die nog kunnen zetten, want je kunt die verplaatsen, hè, maar die dingen zijn vrij groot. Dus je kunt die ook niet zomaar overal zetten. Er zijn ook, ja, plaatsen waar dat bijvoorbeeld de etalage van een winkel gewoon compleet wordt daarmee ingenomen. Dus ja, dat is ook niet ideaal. Dus het is wel de bedoeling van die regelmatig eens een keer te verplaatsen, maar dat zijn eyecatchers. Om, laten we zeggen, de automobilist er nog eens op te wijzen, nadat hij al binnen in de toekomst zal zo'n grote thermoplast gepasseerd zijn. Opgelet, denk eraan, je zit in het midden van een fietszone. Dus voilà. Okay.
Die werken wel dus, veel beter met spandoeken over de straat.
Maar dat willen we gerust
bekijken. En het lijkt mij ook raar dat er sinds begin van de invoering van de fietszone nog nooit 15 graden geweest is en droog. Maar ja, maar dus,
nee, maar,
is er ook handhaving?
Wel, in het begin hebben wij vooral ingezet op sensibilisering. En er zijn ondertussen al PV's uitgeschreven, maar die cijfers, dat is niet zo evident voor de politie om die op te vissen. Want dan moeten ze moeten dat eigenlijk manueel gaan opzoeken, dat is blijkbaar niet zo evident. Maar er wordt inderdaad al ondertussen geverbaliseerd, dat wel.
Ah ja, en die infra, dus die nodige missie,
gaan
we zien, Klaasberg en de Leuvense Steenweg. Wordt daar, gaan we daar nog eens over nadenken samen? Want dat is wel, echt belangrijk daar, hoor.
Ja, maar dus de Bonenwijk en de Sint-Niklaasberg, dat is niet onmiddellijk voorzien. Trouwens, dat is al eens een keer te sprake gekomen ook. En dan heeft de Fietsersbond zelf gezegd...
Ja, maar dat is eigenlijk toch fout, hoor. Want ook als je nu die nieuwe bordjes die je gezet hebt beneden aan de Sint-Niklaasberg, hè, als je van de Albertlaan komt, mooi, hè, fietsen, voetgangers langs hier voor het centrum, staat daar nu een nieuw bordje. Maar als fietser rijden dan wel zo een binnenkant van de ring in, dus de kern van de stad. En je denkt, ah, fietszone in de kern van de stad. Ah nee, daar net niet. Heel verwarrend, hè? Allee, dan hebben we nieuwe bordjes met aanduiding dat je met de fiets naar daar door de stad moet, naar het centrum. Ook weinig.
Maar goed, bon, wat de discussie is, Betty, en dat kan nog eens opnieuw besproken worden, is dat de Fietsersbond adviseert om dat daar niet te doen. Hè. Jullie hebben daar andere mening. Dat momentje, dat was uw vierde punt. Je hebt absoluut een punt over de signalisatie. Hè. En je hebt zelf gesproken van vorig jaar in oktober zijn er suggesties gedaan. We zijn daar ook mee aan de slag gegaan. Maar sinds vorig jaar oktober, los van het feit dat er een tweede golf is uitgebroken voor corona, zijn de temperaturen nu niet zo geweldig geweest. Hè. Je moet, we gaan daar nu werk van maken, zoals de schepen zei, met te zorgen dat dat op een deftige manier op de grond te zien is. We hebben dat ook geprobeerd. Hè. We wilden eens kijken, hoe gaat dat? Lukt dat? We zijn begonnen met een klein stukje, we hebben dat groter gemaakt. Dit is een proces waar iedereen aan moet wennen. Het feit dat we daarin investeren qua onderhoud en echt zorgen dat dat goed wordt aangeduid, is teken dat we erachter staan. Kan dat beter eventueel met spandoeken? Dat willen we zeker bekijken. Maar in dat opzicht moet je ook het handhavingsbeleid bekijken. Hè. Het moet eerst helemaal juist zijn aangeduid. Het moet eerst helemaal goed kloppen voor we de burger gaan bestraffen. En tot slot, want wij zetten in, ik heb dat al een paar keer gezegd vandaag, op sensibilisering. En tot slot hopen we dat het weer vooral beter wordt, dat we vooral veel fietsers in aarschot krijgen. Je weet zelf ook wel dat er een groot verschil is, ook in handhaving, ook in aanvoelen. Als er veel fietsers zijn in het voorjaar, in de zomer, dan wanneer het winter is en je bijna geen man of vrouw op straat ziet. Hè. We hebben niet voor niks opnieuw een lockdown achter de rug. We zijn er nog niet helemaal vanaf. Dat is dan niet, denk ik, het moment bij uitstek om boetes te gaan uitschrijven in de fietszone. Ik heb gezien dat Bart de Haas een handje heeft opgestoken. Bart, jij wilt graag iets zeggen.
Ja, ik wou toch even iets zeggen over één punt wat Betty had aangehaald. En dat was over de infrastructuur van bloembakken en zo te zetten. We moeten daar wel mee oppassen. In mijn vroeger leven ben ik nog 10 jaar ambulancier geweest. En dat is een van de grootste hekels wat de hulpdiensten hebben. Hè. Dat is overal die obstakels op de weg. Hè. Bart de Hond haalde daar juist aan. Elke seconde telt. We moeten zichtbaar zijn en aan de hulpdiensten denken. Maar met zo'n dingen ze op straten smaller te maken, is veel hinder voor de hulpdienst. En vergeet niet, een brandweerwagen is niet een gewone wagen, die heeft al plaats nodig. Als dan alle straten met bloembakken gaan volstaan, gaat het die ook hinderen. Hè? En gewoon even van, als we daaraan denken, gaan we toch moeten goed zien dat alles ook goed bereikbaar is voor de hulpdienst. Hè?
Ja, maar dat geeft ook al een signaal. Dus de hulpdiensten die weten dan dat dat breed genoeg is. Zo is dat in Mechelen en in Leuven ook overlegd met die diensten en met de politie. Die weten dat is breed genoeg, hier kan ik doorrijden. Maar voor de auto's heeft dat een afschrik-effect. Spandoeken over straat sensibiliseren meer. En ik denk dat het dan belangrijk is dat we dus daar ook op inzetten en niet alleen wachten tot het warm genoeg is om de thermoplasten te plaatsen. Want het is vooral ook in het voordeel van de automobilist, hè? Als jij binnenrijdt, dat je zeker bent van hier blijf ik erachter, hier ben ik, hè? Hier is het juist. En dan weet ik ook van hier rijd ik er weer uit. En dan is de straat gewoon een straat met auto's in het midden en fietsers aan de kant. Maar vooral voor de fietsers. Ik ken heel veel mensen die veel fietsen. En als je dan daarover spreekt, zeggen die me van, ah, is dat ook een fietsstraat? Ah ja, en daar mogen daar. Waarom rijden die auto's u dan voorbij? Dus het is echt niet duidelijk nu. En ik hoop dat we daar snel werk van maken.
Het staat volop op het programma. Ik denk dat alle argumenten wel gegeven zijn. En we zijn er mee bezig. Dus je gaat de wijzigingen in het straatbeeld zien. Goed. Dan zijn de argumenten hier uitgewisseld en kunnen we dit punt afsluiten. Het zal zeker niet de laatste keer zijn, want het is een onderwerp dat in beweging blijft en wat natuurlijk heel belangrijk is, verkeersveiligheid. Ik denk dat ook de volgende vraag daarover gaat. Is die voor Petra?
Ja.
Ja? Ja, oké, Petra, dan is het woord aan jou.
Dank u wel. Dit gaat over het kruispunt in Gelderode op de N19, de hoogte van het beginnende Dijkse-Steenweg. Dat is een heel onveilig kruispunt en dat is 25 februari nog maar eens gebleken. Er is een aanrijding geweest tussen een fietser en een automobilist. En ik spreek hier duidelijk over het woord aanrijding en niet over een ongeluk. Want dat is echt geen samenloop van ongelukkige omstandigheden geweest. Dat is hier eigenlijk de chroniek van een aangekondigde aanrijding. Dus dat gaat hier duidelijk niet over een ongeluk, maar iets dat had vermeden kunnen worden door dat kruispunt degelijk in te richten. En die vragen die hebben we niet, die stellen we niet nu, maar die hebben we in het verleden ook al een aantal keer gesteld. Voor ons is het heel belangrijk dat zo'n kruispunt conflictvrij is. En conflictvrij is heel belangrijk bij zulke kruispunten, want op dat kruispunt daar ligt de prioriteit op de doorstroom van het gemotoriseerd verkeer op de N19. Dus sowieso zijn mensen die willen oversteken van de Pastoor de Gentstraat naar de Begijndijkse Steenweg of de Begijndijkse Steenweg naar de Pastoor de Gentstraat, is dat daar per definitie gevaarlijk. Omdat die doorstroom van de N19, omdat daar de focus op ligt. Dat kan zeker zijn dat die focus daarop blijft liggen. Maar er moet nog wel altijd in oversteek conflictvrij kunnen verwezenlijkt worden. En je kunt dat op verschillende manieren doen. Naar aanleiding van dat ongeval heeft mevrouw Gijskes een toelichting gegeven op de ROB. En eigenlijk waren wij redelijk wat teleurgesteld over die tussenkomst. Want daar werd gezegd van, we gaan proberen het kruispunt veilig te maken. En we gaan werken met een verkeerseiland. Zo'n verkeerseiland, dat geeft dan een rustpunt voor de actieve gebruikers die oversteken. Eigenlijk zegde daarmee van, dit is gewoon niet veilig. Je moet eerst zien, links, rechts, van komen er auto's aan, hoe snel rijden die? Je moet zelf een inschatting maken. Dan kun je overlopen en dan kun je even eens op adem komen en dan kun je een tweede keer oversteken. Dat is per definitie gewoon onveilig. En vanaf het moment dat je afhankelijk bent van zelf in te schatten van hoe snel dat wagens rijden, en dat je afhankelijk bent van de goedwil van de automobilisten die daar passeren, zijn gewoon slecht bezig. Dus ons voorstel is om daar natuurlijk iets conflictvrij te maken. We hebben die voorstellen gebundeld en we hebben die afgetoetst dan bij Tournee Pedal. En we hebben die ook opgestuurd naar het kabinet van Lydia Peters, naar het agentschap van Wegen en Verkeer en ook nog doorgestuurd naar mevrouw Annick Gijskes. Het kabinet van Lydia Peters heeft ondertussen al antwoord gegeven dat ze contact zullen opnemen met ons. Van de stad hebben we nog wel niks gehoord, maar we zullen dan wel zien wat er van komt. Maar we hopen echt wel van, als er onderhandeld wordt over dat kruispunt, dat je niet inzet op verkeerseilanden, maar dat je inzet op conflictvrij oversteken voor alle weggebruikers. Bijvoorbeeld, het is ook heel gevaarlijk voor automobilisten als die van de Pastoor de Gentlaan, van de Pastoor de Gentstraat komen en die willen naar links afslagen, in de richting van Leuven. Voor die is het ook niet evident om af te slagen. Dat kruispunt is gewoon overgedimensioneerd. Dat is één asfaltvlakte, wat je eigenlijk roept op ongelukken. Maar we willen daar natuurlijk zeker aan meewerken, aan oplossingen. Maar we hopen wel dat de stad, als ze daar iets over te zeggen hebben, dat ze zeker inzetten op conflictvrij oversteken. En alsjeblieft geen verkeerseilanden. Waar je eventjes op adem kunt komen. Want door het gewoon zelf al zo uit te leggen, hoort je al van, dat is echt niet oké, zoiets. Dus we hebben hier wel een aantal vragen rond dat dossier hier. Welke stappen zal de stad Aarschot ondernemen? Die vraag die kadert in het feit dat die een N19, dat de gewestweg is. Dus dat is niet de bevoegdheid van de stad. Natuurlijk. Maar ik denk wel dat de stad daar iets over te zeggen heeft, want anders had die toelichting niet moeten gegeven worden op de ROB door de stad. Als dat niet de bevoegdheid is. Ja. Gewoon van in welke rol zal de stad dat in dat dossier op zich nemen? Dan meer concreet, het plan zoals dat voorlag in 2020, dus op de commissie van mobiliteit in oktober 2020 hebben we dat besproken. Gaat nog altijd werken met dat plan, waar dat we echt niet van onder de indruk waren van dat plan. We hopen echt dat dat gaat aangepast worden. Dus gaat men nog verder gaan met dat plan of gaat dat aangepast worden? Dan gaat er naar aanleiding van die aanrijding die dat op 25 februari geweest is, zal daar nu meteen een oplossing voor gezocht worden op korte termijn. Dus bijvoorbeeld, wat kan dat zijn? Mobiele verkeerslichten. Die dat ervoor zorgen dat je als fietser, als actieve weggebruiker, conflictvrij kunt oversteken. Dat is een oplossing op korte termijn. Je kunt daar ook nog op korte termijn optische versmallingen aanleggen. Met van die rood-witte bakken. Dat zorgt er ook voor dat de snelheid verlaagt. Op de website van het Agentschap van Wegen en Verkeer, daar staat nog altijd niet aangegeven wanneer dat de werken gaan aanvangen. En daar staat ook nog altijd bij dat er geen budget is vrijgemaakt voor die werken. Hebben jullie daar zicht op wanneer dat toch gaat aangevat worden, die werken? En of dat er dan toch effectief een budget gaat vrijgemaakt worden? En als die werken gaan beginnen, hebben jullie een idee welke tijdslijn dat er gaat gevolgd worden? Dus dat zijn een heleboel vragen. Eigenlijk komt er goed op neer van zeg eens wat er allemaal gaat gebeuren. Op korte termijn en op lange termijn. En welk plan dat er wordt gevolgd.
Ja, dank u wel, Petra. Ik denk dat ik in eerste instantie graag, hè, want er is inderdaad een zwaar ongeval gebeurd. Ik denk dat ik namens de ganse gemeenteraad spreek. Als we de familie en de man die gewond is geworden het allerbeste wensen en veel sterkte wensen. Ik denk ook dat ik namens iedereen spreek en ver buiten de gemeenteraad, als we zeggen dat we weten, en dat is het erge daar natuurlijk aan, dat echt wel een bijzonder, maar dan ook bijzonder gevaarlijk punt is voor zwakke weggebruikers. Niet alleen voor zwakke weggebruikers, maar zeker voor hen. Je zit daar op een steenweg, een grote baan waar dat je naar beneden komt gereden. En daar komen op hetzelfde punt drie andere straten uit. De Begijnendijkse Steenweg, Voorsenzang vanaan het station in Gelrode en de Pastoor der Gentstraat. Vanuit zeker de Begijnendijkse Steenweg heb je onvoldoende de indruk of besef je onvoldoende dat je aan zo'n grote steenweg komt. Hè. Dus het uitgangspunt op een plaats waar men uit zoveel rijrichtingen, want alle rijrichtingen zijn daar ook nog eens dubbel, op één punt terechtkomt, is gewoon echt gevaarlijk. Dat zeggen is geen nieuwe vaststelling. Men is daar, en je hebt het, ben blij dat je het ook gezegd hebt, Petra, dat is geen kwestie van paraplu's opentrekken. Dat is gewoon opnieuw de regelgeving in ons land. Dit is een steenweg die onder Vlaamse bevoegdheid valt. Ik ben ook op de hoogte van het feit dat je het kabinet hebt aangeschreven. Ik had dat al gedaan. Ik ben natuurlijk ook Vlaams parlementslid, dus ik klop hier op de tafel, zowel bij AWV als bij de minister. Dit moet worden aangepakt. En dit kan voor wat mij betreft ook niet langer wachten. Hè. Maar goed, het is dus geen situatie, we mogen dat zelfs niet, waar wij helemaal alleen aan het werk kunnen op die steenweg. Wat kunnen wij wel doen en wat is er ondertussen al afgesproken? Dat zijn, en dat is natuurlijk, nu heb ik het over zeer korte termijn voor alle duidelijkheid, maar dat zijn oplichtende installaties plaatsen van ongeveer uit elke kant waarin je komt, die je erop attent maken dat je op zo'n steenweg uitkomt. En als je uit zo'n straat komt, dat je ook verondersteld wordt te stoppen. Dat is het eerste. Daarnaast heb je de grondige oplossing op lange termijn. En daar is het wel degelijk de bedoeling om daar een kruispunt van te maken met lichten. Zodanig dat wat jij noemt, want niet alle mensen zijn mee in de terminologie, conflictvrij oversteken, dat wil zeggen de ene heeft rood en de andere heeft groen. En als je groen hebt, kan je zonder conflict oversteken. En hoef je dus niet meer, je moet altijd opletten natuurlijk, maar dat maakt de situatie een pak beter. Het is dus wel degelijk de bedoeling van de Vlaamse overheid, van de administratie, om daar met verkeerslichten te werken. En op dat moment, zoals we dat op tal van andere oversteekplaatsen hebben, de fietsers of voetgangers groen te geven waar ze veilig over kunnen. Er is een probleem, dat zeg ik er meteen bij. Die definitieve heraanleg die gaat gepaard met een rioleringsdossier. Ook wat dat betreft weet je dat we in onze stad wel wat achterstand in te halen hebben. Dat is een rioleringsdossier dat over verschillende gemeenten loopt. En aangezien het de Leuvense Steenweg is, zitten daar ook de aanpalende gemeenten bij. Wordt daar ook het hoger bestuursniveau bij betrokken, provincie en AWV. Je zit dus met heel veel partners aan tafel. Dat maakt het daar niet gemakkelijker op. En de heraanleg, want zo gaat dat dan, zoals we de heraanleg hebben gehad van de Herschetse Steenweg, een dossier waarin de vorige legislatuur werk van gemaakt is, ga je de heraanleg krijgen van de Leuvense Steenweg, van in Wezenmaal tot aan het Gilsonplein. Dat is een reuze dossier. En daar zit dat kruispunt natuurlijk middenin. En men pakt dat grondig aan over de hele lijn, alleen, en ik vind het heel erg dat ik dat moet zeggen, maar duurt dat veel langer dan wij zouden willen. Ja. Het perspectief voor de definitieve heraanleg, waarmee de problemen definitief van de baan zouden moeten zijn, is pas 2025. En dat noopt ons om te zeggen dat we het zo lang niet meer kunnen en willen wachten. Ja? Dus de onmiddellijke maatregelen, die zijn niet goed genoeg, die doen iets, maar niet genoeg. En de grondige maatregelen, daarop is het nog te lang wachten. Met andere woorden, zullen we een tijdelijke oplossing moeten vinden, Petra, die veiliger is dan de situatie vandaag, maar die waarschijnlijk nog niet volledig conflictvrij zal zijn, zoals bij de definitieve oplossing wel voorzien is. Hè. Daar is een provinciale, heet dat dan, ik wil het niet moeilijker maken dan het is, maar een provinciale veiligheidscommissie die daar alle partners voor aan de tafel brengt en die dus een voorstel doet om veiliger over te kunnen steken, waar wel degelijk zo'n eiland in voorzien is. Ik vind het zelf al, en dat heb ik ook opgemerkt, bij voorkeur te combineren met mobiele verkeerslichten. Ja? Dat is dus een van de dingen, dan is het niet gewoon het eiland, maar ook niet gewoon de mobiele lichten. Dan is het de combinatie van de twee, want het is wel een behoorlijke grote afstand die je daar moet afleggen. Nogmaals, ik herhaal, moest ik het kunnen, ja, moesten we het vanuit de stad kunnen, dan beslisten we het morgen gewoon zelf, maar we zitten hier echt niet alleen aan tafel en dat is geen halve paraplu die opengaat, dat is gewoon de realiteit helaas soms in ons land. Ik stel ook voor, en ik kijk ook naar de schepen, dat we, en ik vond, als er zoiets gebeurt, dat is al tragisch genoeg. Wij zijn trouwens ook geen verkeersexperten, maar je draagt die mensen natuurlijk een warm hart toe. Niemand wil dat thuis meemaken. Maar dat zij gevraagd wordt om te zeggen wat is de stand van zaken in het dossier, daarmee neemt ze ook haar verantwoordelijkheid. Als ze op dat moment zou zeggen, bel maar naar weet ik veel wie in Vlaanderen, dan zou je waarschijnlijk als kritiek hebben dat ze er geen uitleg aan gegeven had. Dus dat vind ik eigenlijk niet echt een ter zake doende opmerking. Maar ik wil graag in detail of met een commissie, ik weet dat daar bij jullie ook veel expertise zit, naar kijken, zodanig dat we hopelijk dit probleem opgelost krijgen. Ik zeg het nog eens, De eerste oplossing zal onvoldoende zijn, maar wel veel beter. En dan uiteindelijk, door allemaal aan hetzelfde zeil te trekken, zijn we er dan hopelijk wel heel grondig van verlost. Koen, jij hebt je hand opgestoken.
Ja, bedankt mevrouw de voorzitter. Petra, er zijn ook natuurlijk, het is een moeilijk kruispunt en het zal nog een tijdje duren eerder dat allemaal wat aangepast wordt. Ik heb het net de burgemeester horen zeggen. Maar er zijn een paar alternatieven om het kruispunt toch een beetje te vermijden als fietser. Als je van de richting Wezenmal komt naar de richting Aarschot, dan kan je door de Melkpotstraat rijden. Naar Betekom rijdt, hè? Kan je door de Melkpotstraat rijden. Kom je omgekeerd van de Begijnendijkse Steenweg naar Wezenmal, kan je ook terug door de Melkpotstraat. Vanuit de richting Aarschot naar Begijnendijkse Steenweg kan men inslagen op de Eikelberg via de Wipstraat naar Betekomse Steenweg. In de omgekeerde richting ook. Als men van de Pasteur de Gentstraat naar Begijnendijkse Steenweg, een van de moeilijkste oversteken, kan men ook zelfs zeggen, we rijden tot aan de Melkpotstraat. Het is maar 50 meter verder aan Veearts, aan de grijze Veearts. Dat zijn mogelijk een paar alternatieven om het, tot zolang het punt nog niet aangelegd is, om fietsers aan te moedigen om langs daar te rijden. We weten ook in de toekomst, als de fietssnelweg er ligt, dat er toch bepaalde fietsbewegingen minder gaan zijn op de Leuvense Steenweg. En ik hoop dan ook veiliger. Maar ik denk dat we daar ook eens moeten inzetten om bepaalde fietsers die het punt pakken om eens bepaalde binnenwegen te nemen, die dan ook meer conflictvrij zijn. Dank u.
Ja, daar wil ik zeker nog even op in te gaan.
Ja, dat mag.
Ja, voor zoiets moet je duidelijk een signalisatie aangeven. Zo'n fietser die van de Hoepel de Pup komt, die weet niet waar die meer conflictvrije wegen liggen. Dus dan moet je zeker signaliseren. En ik wil dan toch nog eens even ingaan, bijvoorbeeld om de oversteek op de Wipstraat. Aan de Wipstraat. Dat is niet veiliger hoor, echt niet. Dat blijft nog altijd dat je heel veel, dat je een inschatting moet maken van de snelheid van de wagens die daar aangereden komen van zowel de kant van Leuven als de kant van Aarschot. En dat zorgt er ook voor dat je op verschillende punten hebt waar dat fietsers oversteken. Dus dat worden allemaal verschillende moeilijkheden voor automobilisten. Dus dat, daar heb je ja, een spreiding van het gevaar. Maar dat gevaar, dat is er nog wel altijd. Je hebt wel een spreiding van het gevaar, maar het gevaar is er nog wel. Ik ben wel content dat mevrouw Gewende-Rutten heeft gezegd dat er ingezet gaat worden op eilanden plus verkeerslichten. Want die eilanden, die zijn voor ons niet afdoend. Maar ik hoop echt wel dat er in overleg met de agentschap van Wegen en Verkeer en met het kabinet van Lydia Peters, dat er daar wordt op ingezet. Want vorige commissie in oktober 2020 was dat idee van die mobiele, van die slimme verkeerslichten, werd dat van de baan geschoven. Daar focuste men alleen maar op die verkeerseilanden. Maar ik ben blij dat het begrip nu is gekomen dat die verkeerseilanden, dat die niet afdoend zijn. En natuurlijk, wij willen daar zeker mee helpen. Met dat dossier. We hebben dat dossier al doorgestuurd. En iedereen heeft dat al kunnen inlezen. De betrokken personen hebben dat kunnen inlezen. Dus we willen daar zeker wel verder op inzetten. Maar ik ben echt wel blij dat er ingezien wordt dat die verkeerseilanden, dat die echt niet afdoend zijn.
Ja, voor alle duidelijkheid, ik wil het nog eens herhalen. Hè. Wij zijn in overleg met die provinciale commissie, met AWV. En dat is de stem die we vanuit de stad zullen laten horen. Hè. Ik kan alleen maar zeggen, met hoe meer mensen, of dat dan nu oppositie is of meerderheid, met hoe meer mensen we zeggen dat een veilige oplossing moet zijn hè, voor de ook vele schoolkinderen die daar zijn. En dat je dat, zelfs al is het dan in afwachting van een definitieve oplossing, zo veilig mogelijk moet maken. Ja, hoe meer druk we daar kunnen zetten, hoe beter hopelijk die oplossing. Ik vind dat we daar gewoon aan hetzelfde zeel moeten trekken. En ik zal ook, en dat heb ik ook al gedaan, die boodschap ook geven. Maar nogmaals, helaas, Aarschot is een stad die op het kruispunt ligt. We hebben het daar straks al gezegd. Van heel wat grote invalswegen. Daar speelt de administratie wegen en verkeer een grote en belangrijke rol. Ik wil ook zeggen dat we in heel veel gevallen ook heel goed met hen samenwerken. Ik begrijp ook dat zij heel veel kilometers hebben en dat alle noden groot zijn. We komen uit een tijdperk waarin de auto en alleen de auto koning was. We hebben denk ik dit jaar zeker gezien dat de switch naar koning fiets steeds meer gemaakt wordt. En het is dus enorm belangrijk dat zo'n grote verkeersader als de Leuvense Steenweg in een belangrijk dorp als Gelderode, dat die oversteek veilig kan gemaakt worden. Tot slot wil ik nog zeggen, zelfs al lossen we dat op, dat onze hoofdbekommernis is om ervoor te zorgen dat men zoveel mogelijk, als je daar niet moet zijn, dat je daar niet komt. De fietssnelweg die we daar aan het afwerken zijn, jullie hebben in de pers gezien dat komende uit de andere richting al voor een stuk klaar is. Onze diensten hebben het stuk van aan het Elsenhof ook al opgevuld en verbeterd. Wij hopen die samen met de provincie deze legislatuur te realiseren. Dat is natuurlijk een veel veiliger alternatief om van Gelderode naar Aarschot of omgekeerd van Aarschot naar Gelderode te komen. Aan de andere kant van de Steenweg in het dorp van Gelderode staat een heel pakket met verkeersveiligheidsmaatregelen klaar. Er is al een afvrezing gedaan om bijkomend fietssuggestiestroken te leggen. Er is een oplossing in overleg met de school in de maak om op een veilige manier, de schepen is daarmee bezig, met school na school, basisschool na basisschool af te werken. Met ervoor te zorgen dat er aan de kant van de Rilaarsebaan en de kant van de Pastoor de Gentlaan een totaal oplossing komt voor de veiligheid van de school. Ik kan ook aan Koen zeggen, want hij had dat gevraagd, dat een aantal heel gevaarlijke punten waar gaten in de weg zitten mee in het onderhoudsprogramma zullen opgenomen worden. Met andere woorden, wij proberen al onze deelgemeenten stap na stap af te werken en verkeersveiliger te maken, zeker in de buurt van schoolomgevingen. Ik moet er ook wel bij zeggen dat kan helaas niet morgen. We hebben procedures te volgen. Wij moeten aanbestedingen doen, onderhoudsprogramma's vastleggen, tekeningen maken, overleggen met alle betrokkenen. Dat gebeurt. Het is niet iets waar we mee moeten beginnen. Je gaat die uitvoering in de loop van dit jaar in Gelderode op het terrein zien.
Ja.
Goed.
Nee, ik wil nog even inpikken op die fietselstraden. Dus inderdaad, die fietselstraden, dat gaat zeker een stuk van het probleem oplossen, maar nog altijd fietselstraden zal moeten aftakkingen komen. En ook onder andere een aftakking naar Gelderode. En waar gaat die over? Over de N9.
Uiteraard, daarom moet je een definitieve oplossing hebben daar, dat heb ik ook gezegd. Hè. Maar als je het kan vermijden, moet je het vermijden. Hè? Dus ook proberen. Vanuit Gelderode gaan wij ook andere mogelijkheden voorzien om tot Aarschot te geraken zonder dat je de Leuvense Steenweg moet nemen. Maar ik stel voor dat we, want dat is een thema wat velen beroert, terecht denk ik dat we daar in detail verder op ingaan in onze commissie. Goed, Petra? Dank u wel voor de inbreng en ook de know-how en de expertise. Ik kan alleen maar vragen om daar aan hetzelfde zeel te trekken, zodat we dat punt voor eens en voor altijd opgelost krijgen. Dan zijn we aan het einde gekomen, denk ik, van de vragen. Al moet ik nog even meegeven. Ik zie dat Marleen het woord vraagt. Ik wil jullie dat ook zeggen. Marleen heeft een e-mail gestuurd aan de algemeen directeur en mezelf. Maar ik heb haar gezegd dat ze het mondeling moet toelichten aan jullie. We konden het niet formeel op de agenda zetten. Die is zondagavond afgesloten. Maar aangezien de feiten van na zondag dateren, geef ik haar toch graag even het woord. Marleen.
Oké, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Goedenavond iedereen. Afgelopen maandag werd dus heel Vlaanderen opgeschrikt door de tragische gebeurtenis in Beveren. Daar werd David, een jonge man van 41, op een brutale manier vermoord. Hij had via een datingsapp afgesproken met een andere man, maar dat bleek eigenlijk om een vals profiel te gaan en hij werd in een hinderlaag gelokt. Het gerecht heeft vermoed dat het hier om een geval van homofobie gaat. Uiteraard moet daar verder onderzoek daarover uitsluiting geven. Toch willen wij vanuit de drie meerderheidspartijen van onze stad dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en een signaal geven aan de buitenwereld. In Aarschot is iedereen gelijk. Wij zijn allemaal Aarschot.
vanuit de drie fracties, denk ik dan dat het voor, en ook voor de voltallige gemeenteraad spreken, tolereren we dergelijk gedrag dan ook niet. Dit signaal willen we niet alleen met woorden, maar ook met daden bekrachtigen. Heel wat gemeenten legden reeds een permanent regenboogzebrapad aan als symbool voor meer verdraagzaamheid tegenover de LGBTQ-gemeenschap. Je kan ondertussen voorbeelden terugvinden in onder andere Antwerpen, Brussel, Gent, Halle, Mechelen en in Westerlo. We vinden dan dat Aarschot als centrumstad van het Hageland niet kan achterblijven. Zelf hadden we gedacht aan het zebrapad in het Sint-Josefstraatje tussen het Zwanenstraatje en het stadhuis. Dit is namelijk een van de meest gebruikte zebrapaden in onze stad. Uiteraard dienen de bevoegde diensten de haalbaarheid van de aanleg van deze plaats te onderzoeken. Daarom leggen we vanuit de drie fracties van de meerderheid een voorstel voor om beslissing aan de Aarschotse gemeenteraad voor een aanleg van een regenboogzebrapad.
Dank u wel. Ik denk dat ik opnieuw namens de voltallige gemeenteraad mag spreken om ook daar onze steun te betuigen aan de familie van David en onze afkeer uit te drukken voor wat er daar gebeurd is. Ik neem akte van het voorstel en als ik er iets aan mag toevoegen, ik heb begrepen dat dit vanuit Open VLD, N-VA en SPA komt. We hebben vandaag al zowel van Groen als van CD&V voorstellen mee goedgekeurd vanuit de oppositie. De meerderheid is daar dan de oppositie ingevolgd. Misschien kan de oppositie hier dan de meerderheid volgen en dan maken we er een unaniem voorstel van de Aarschotse gemeenteraad. Namelijk om als symbool, als ik het goed begrepen heb, een regenboog-zebrapad aan te leggen. We bekijken dan nog wel in detail waar dat het beste kan, maar in elk geval op een symbolische en belangrijke plaats. Wie wil daar graag op tussenkomen? Thomas.
Ja, ik denk dat ik namens onze fractie kan spreken en zeggen dat wij dat voorstel volmondig willen steunen. Ik denk wat er in Bever gebeurt, is dat daadwerkelijk alles. Je vraagt je soms af waarom mensen elkaar gewoon niet zichzelf kunnen laten zijn, eigenlijk. En waarom we niet gewoon, liefde is liefde, op welke manier dat dan ook is. Ik denk dat iedereen heel diep getroffen heeft, ook in onze fractie, en dat wij dat voorstellen om dus een symbolisch signaal te geven, inderdaad, tegen homofobie en als steun voor ik hou niet zo van het woord holabie gemeenschap, omdat dat zo gemeenschap in een hoekje doet, maar voor mensen die zich in die situatie bevinden, denk dat als steun echt kan tellen.
Dank u wel.
Dus wij steunen
dat. Dat apprecieer ik heel erg. Dries.
Ja. Goed voorstellen vanuit de meerderheid, dat ik dan ook wel ga steunen, want zoals Thomas al zei, liefde is liefde. Qua symbolische steun kan dat tellen, maar ik zou toch willen opmerken dat we homo-haat of holibi-haat, dat we dat niet mogen louter mogen beperken tot een symbolische actie. En daarom zou ik iedereen willen vragen als gemeenteraadslid, maar ook gewoon als individu van deze samenleving, niet weg te kijken wanneer je homo-haat opmerkt in het openbare leven. En daar toch wel mensen op aan te spreken. Het mag niet louter symbolisch blijven. We moeten ook echt wel actie gaan ondernemen om zo'n afschuwelijke dingen, zoals we gezien hebben en wekelijks horen, dat echt niet meer kan en dat moet stoppen.
Ja, dat is heel, heel duidelijk. Ook dat onderschrijft iedereen, denk ik. Zijn er nog andere fracties die willen tussenkomen? Ik wil iedereen de kans geven.
Ik denk dat vanuit CD&V wij dit ook een heel fijn voorstel vinden. Maar ik wil ook de collega's van... ik wil ook Dries even bijtreden dat het inderdaad niet alleen symboliek is, maar dat het iets is waar dat we onwetend misschien wel in onze omgeving allemaal wel mee geconfronteerd worden. En ik denk dat ook vanuit CD&V wij dit zeker willen steunen en dat het inderdaad frappant is dat zoiets nog kan in deze maatschappij. Daar moeten wij als Aarschot een vuist naar maken en zeggen dit kan niet. En ik denk, ik denk dat we daar alleen maar kunnen voor zijn.
Dank u wel. Dan heb ik nog alleen de fractie Vlaams Belang. Nico?
Ja, mevrouw de burgemeester, wij steunen dit volmondig.
Okay.
Dit behoort nu ondertussen ook tot onze waarden en onze normen van onze westerse maatschappij. En ik vind inderdaad dat wij op de bres moeten staan om dat ook te verdedigen.
Goed, Marleen, is dat een antwoord waar je tevreden mee bent?
Zeker en vast. Ik wil elke fractie bedanken voor de steun die we daarvoor krijgen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan kan ik dit als unaniem aangenomen beschouwen. Het is een principesverklaring dat we in Aarschot werk maken van zo'n regenboog-zebrapad. Dat valt heel erg op, is een blijvend aandenken. En we gaan er een geschikte locatie voor zoeken. En we nemen ook de opmerkingen mee die gemaakt zijn, namelijk dat het niet bij symboliek mag blijven. Weet je, we hebben hier ongelooflijk veel vrijheid om ons eigen leven te leiden, om onze eigen keuzes te maken, om te zijn wie dat je zelf wil zijn. Soms nemen we dat wel eens voor vanzelfsprekend. Het zijn verworvenheden die op andere plaatsen in de wereld gewoon niet eens denkbaar zijn. Homo, huwelijk, maar ook andere ethische verworvenheden. En toch moet je er altijd bij stilstaan dat het nooit verworven is. Dat om een of andere reden je elke keer opnieuw voor dat soort vrijheid moet opkomen. Dus ik vind het heel fijn, maakt me ook wel trots als voorzitter om te zien dat we dat vanuit de Aarschotse gemeenteraad allemaal samen kunnen doen. Dan is dit punt ook unaniem aangenomen. Mag ik dan deze vergadering even schorsen om vervolgens onmiddellijk de OCMW-vergadering te openen? Ik heb jullie voorafgaand aan de vergadering uitgelegd waarom we dat doen. We hebben namelijk straks nog een punt in besloten zitting, maar dan gaan we best eerst de punten die we met onze hoed van OCMW-raadslid op moeten goedkeuren in één beweging doornemen. Dus dan schors ik de vergadering van de gemeenteraad. Dan open ik de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 maart. Goedenavond allemaal. Nou, allemaal fit en wakker. Ja, valt mee. De Bart is toch nog aan het wuiven. En dan kom ik bij het eerste punt, namelijk bekrachtiging van de uitbreiding beheersovereenkomst tussen stad en OCMW. We doen dat door middel van een addendum en dat maakt het mogelijk om personeel van het OCMW in te zetten in het kader van taken ter bestrijding van ramp, epidemie of pandemieën. Dat punt hebben we daar straks op de gemeenteraad goedgekeurd. Ik leg het ter stemming voor. Open VLD?
Wij zijn voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
CD&V?
Voor.
Groen?
Groen is voor.
Dries?
Voor.
Ja, en Vlaams Belang?
We zijn ook voor.
Ja. Dank u wel. Dan is dit punt unaniem goedgekeurd. Het volgende punt is ook een spiegelpunt uit de gemeenteraad, namelijk de collectieve hospitalisatieverzekering. De kaderovereenkomst en deelname aan de overheidsopdracht ter afsluiting van een collectieve hospitalisatie en ernstige ziekenverzekering bij de federale pensioendienst. Mag ik ook dit punt ter stemming voorleggen, Open VLD? Ronnie?
Sorry, mijn micro. Wij zijn voor.
Ik dacht al, die vliegt met me mee naar de regenboog. Ja. Regenboog. Het volgende zinnetje is, ik hou alleen van jou, hè, maar dat zal ik voor na de zitting laten. Ja. en nu ben ik mijn kluts kwijt. SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
CD&V?
Wij zijn voor.
Groen?
Groen is voor.
Dries?
Voor.
En Vlaams Belang.
We zijn ook voor.
Oké, dan is ook dit punt unaniem goedgekeurd. En met de kleuren van de regenboog, misschien kunnen we ook wel eens kijken aan openbare gebouwen of we echt daar plaats kunnen maken. Aan het stadhuis hangt de vlag uit, maar het kan van mij ook nog ruimer als signaal. Maar dan is hiermee de vergadering van 11 maart, officiële publieke zitting, afgelopen en gesloten. Wil ik iedereen van harte bedanken voor jullie inbreng, voor jullie democratische inzet, voor de thema's die je aankaart. En dat doen we natuurlijk niet alleen op die avond van de gemeenteraad, dat doen we dag in, dag uit. Dus ik zou zeggen, we zien elkaar ten laatste terug op de gemeenteraadszitting in april, ongetwijfeld opnieuw met veel goede voorstellen ter verbetering van onze stad. Aan de gemeenteraadsleden, ga nog niet weg, want wij moeten nog een stukje besloten zitting doen. Aan het publiek thuis, hartelijk dank voor uw aandacht. Respect voor al wie dit meevolgt in naam van de democratie en graag tot volgende maand.